Nou, allemaal hartelijk welkom vanavond. Ik weet niet of het de laatste is, maar tot nu toe wel. De laatste avond over Israël. Ik denk het wel, hè? Over Israël en dan vanaf 1948. En nou, we willen alvast broeder Douw hartelijk welkom heten. Die al ettelijke uren erop heeft zitten om dit allemaal voor te bereiden. Hartelijk bedankt. En we gaan weer in spanning afwachten en luisteren. We willen zingen Psalm 147. En dan vers 3. 3b. Of even kijken hoor. 3a en dan 2b. Dus de eerste helft van vers 3 en dan de tweede helft van vers 2. Om het een beetje anders te doen. Er is wel iemand die speelt waarschijnlijk. Hopelijk. Oh. Het is een mooi orgel, dus. We zullen eerst gaan lezen uit Genesis, met daarvan het 15e hoofdstuk, vers 1 tot en met 6. Genesis 15 van 1 tot 6. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener, Eliezer? Voort zeide Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heeren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Zullen we met elkaar bidden. Heere, aan het begin van deze avond zeggen wij uw naam dank. Omdat u ons hier brengt en dat u ons daarvoor de gelegenheid geeft en de gezondheid. En we zullen vanavond weer gaan nadenken over uw volk Israël vanaf 1948. We hebben net gelezen uit het hoofdstuk waarin u Abraham toezegt dat zijn zaad zo groot zal zijn als de sterren aan de hemel. En dat is, hebt u waargemaakt. Want we zijn nu zoveel eeuwen verder. En uw volk is in uw land. Het mag daar zijn, heren. En u hebt het tot hiertoe een volk van u laten blijven. Apart van andere volken. Heren, het zijn ook grote vraagstukken, ook voor ons. Hoe wij ook in deze uw woord moeten verstaan. Geef ons daar licht over. U bent een God, heren, die getrouw uw woord houdt. En ook de sterren aan de hemel, die neemt u als een argument om uw volk ervan te overtuigen dat u waarachtig bent. En dat u getrouw bent. Dat u alle sterren, heren, bij name kent. Waarom zou u dan uw volk niet kennen? Heren, u kent uw volk, Israël, nog steeds. Geef dat ook wij daarin mogen delen. In Abraham hebt u alle volken gezegend. Schenk het dan ook aan ons. Heren, wilt u broeder Douw helpen vanavond, als hij wat hij heeft voorbereid aan ons zal vertellen. Geef hem daarvoor het inzicht en de kracht. Wilt u hem helpen en bekwamen. Geef ook ons, heren, dat we een goede avond met elkaar mogen hebben. Dat we inzicht mogen vermeerderen. Dat we ook de verbanden mogen zien. En dat we ook mogen zien, heren, wie u bent, wie u was, wie u blijft. We vragen dat u om Jezus wil. Amen. Hartelijk welkom nogmaals. En ik geef maar gauw het woord aan broeder Douw, want die heeft nog heel wat te vertellen.
Laatste technische handelingen, dit? Ja, zo is prima. Ja. Goed, dan. Het is eigenlijk al min of meer gezegd. Dit zal dan vermoedelijk de laatste zijn. Er is nog geen Israël-vermoeidheid bij u geconstateerd. U bent er weer en in behoorlijke getalen opgekomen. En dat is ook best leuk om zo even mee te maken. Israël na 1948. Ik moet hier eigenlijk direct aan toevoegen dat de titel die jullie hier ziet staan niet helemaal eigenlijk de lading dekt. Die zou eigenlijk een beetje anders moeten zijn. Vanaf 1948 tot nu toe is het natuurlijk een enorme periode. En daarin moet een keuze gemaakt worden. En die keuze die is eigenlijk gemaakt, min of meer, door een vraag die op een van de vorige keren gesteld is. Van zou het niet eens leuk zijn om eens een keer iets over de oorlogen van Israël te doen. Nou, dan is dat natuurlijk ook een heel groot hoofdstuk om het alleen over de oorlogen te doen. En nou, dat heb ik meegenomen. En daar heb ik eens over nagedacht. Ja, de oorlogen van Israël. Dat zijn er natuurlijk helaas heel erg veel geweest. En het einde is misschien nog niet in zicht. Maar dat hebben we moeten beperken. Nou, we willen het als volgt gaan doen vanavond. En ik denk dat met name de punten die ik voor de pauze wil doen, ik zal ze even met nadruk zeggen, belangrijk zijn om in dat licht, na de pauze, zeg maar de drie oorlogen die ik dan met u wil bekijken, in dat kader te zien en in dat perspectief te zien. Want laten we eerlijk zijn, de oorlogen die Israël gevoerd heeft in zijn bestaan en voor zijn bestaan, zijn ja, niet doorsnee oorlogen. Dat kunnen wij niet vergelijken met de vele oorlogen die er zeg maar, tot nu toe in de wereld geweest zijn. Ze zijn van een totaal ander karakter en van een andere aard. Nou, daar wil ik nu eigenlijk vanavond de nadruk op leggen. Daarom, voor de pauze, en ik zal de punten even wat langzaam u noemen, want dat zijn toch wel de eikpunten eigenlijk waarnaar we gaan kijken. Dat is in de eerste plaats, wil ik met u eens nagaan denken over het karakter en de aard van het volk. En de staat. Dat Israël Gods land is. Dat is het tweede waar we naar gaan kijken. Het derde heeft alles te maken met de landbelofte. En het vierde, dan kom ik wat dichter naar de stof van na de pauze, is dan de kwestie van de achtergronden van de oorlogen. En tenslotte, ja, dan kunnen we er ook niet omheen natuurlijk. Dan valt regelmatig het woord de Palestijnen. En wie zijn dat dan eigenlijk? Nou, als we die punten gedaan hebben, dan wil ik na de pauze dus drie oorlogen bekijken in het licht van deze punten. Dus ik wil beginnen eigenlijk met het bijzondere karakter van het volk en de staat. En daarmee natuurlijk dan samenhangend het bijzondere karakter van de oorlogen van Israël. Israël is uniek in zijn ontstaan en ook uniek in zijn voorbestaan. En het uniek in zijn ontstaan is naar mijn inzicht gelegen in het feit dat het een volk is geroepen als het ware uit de dood tot het leven. En hoe de Heer Israël schiep, dat kunnen we dan beschreven vinden bijvoorbeeld ook in Jesaja. Aanschouw de rotssteen waaruit gij gehouwen zijt en de holligheid van de bormput waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, uw vader, en Sarah, die u gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Abraham, voorgesteld als een rots. En Sarah, dus hier voorgesteld als de holte van een put. Dat zijn als het ware, zeg maar, dode materialen waaruit God het leven van zijn volk heeft gewekt. Paulus wijst daar dan ook op, in Romeinen wordt dat dan genoemd, in Romeinen 4, dat toen de Heer de belofte van een zoon in vervulling deed gaan, Abrahams lichaam op 100-jarige leeftijd was verstorven. Terwijl de onvruchtbare Sarah inmiddels al de leeftijd van 90 had bereikt. Dat kunnen we ook onder andere in Genesis komen dat dan tegen. Uit alles blijkt dat Isaac en zijn nageslacht dus niet zijn voortgekomen volgens de gangbare wetten van de biologische voortplanting, zeg maar, maar dan door een direct ingrijpen van God. Een wonder dat in Hebreeën 11 ook genoemd wordt. Dan staat er, daarom zijn er dan ook van één, en dat van een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever van de zee is, het welk ontallijk is. Abraham, die uit Ur der Chaldeeën kwam, waar de maangod dus ook aanbeden werd, komt tot geloof in die God, ook in Romeinen 4, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En daarmee is hij eigenlijk doorgedrongen tot een groot geheim, namelijk dat God zijn volk vanuit de dood tot het leven roept. Een principe dat later nog eens een keer herhaald wordt op de berg Moria, waar Abraham zijn zoon Isaac moet offeren. Dan zegt Hebreeën 11 ook, overleggende dan, en hebben datzelfde principe weer, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Dus we zien eigenlijk vanaf het prille begin van dit volk en van de natie, zeg maar, de geschiedenis, het principe van het leven uit de dood. Een principe dat zich ook in de toekomst weer zal herhalen. Want wij kunnen onder andere ook in Ezechiël 37, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israël en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Trouwens, niet alleen Israël, maar heel de wereld zal in dat leven uit de dood mogen delen. In Romeinen 11, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan een leven uit de doden? Dan zal de hele wereld moeten erkennen, Israël is een wonder van God. Maar niet alleen het ontstaan, maar ook het voorbestaan. Dat wil ik dan even iets kort doen, want daar hebben we de vorige keer nogal uitgebreid bij stilgestaan. Dat is een niet te weerleggen godswonder. Na 2000 jaar van verstrooiing in de wereld, ze zijn ze niet geassimileerd, niet opgegaan in de andere volken, wat soms na 2-3 generaties al gebeurt bij anderen. Ondanks alle pogingen tot uitroeiing, is dat volk nog steeds met grote vitaliteit onder ons. En levert het tot op de dag van vandaag een bijzondere bijdrage op het gebied van cultuur en wetenschap en andere terreinen. Ik noem, als ik een paar namen noem, dan, en het zou een hele lijst te noemen zijn van mensen die hopelijk een klein beetje bekend zijn. Maar als we het noemen van Einstein, nou, dat is toch niet de eerste, de beste. Spinoza, Marx, Freud, Pascal. Nou, de meeste Nobelprijzen, dat is u misschien wel bekend, maar de meeste Nobelprijzen zijn aan Joden uitgereikt. Verreweg de meeste zelfs. Meer dan 150 Joodse wetenschappers hebben tot nu toe de Nobelprijs gekregen. En dat is naar verhouding van het aandeel in de wereldbevolking. Dat is een kwart van de wereldbevolking. En dan praten we over ruim 20% van de Nobelprijs is door een kwart van de wereldbevolking behaald. Nou, dat geeft al ook al iets aan van, denk ik ook, het unieke karakter van dit volk. Israël leeft en zal leven omdat de God van Israël ook leeft. Als schepper, als formeerder, verlosser en bewaarder van zijn volk staat de Heere zelf voor hun toekomst garant. Behalve de wonderlijke geboorte en het voortbestaan van dit volk, is het ook heel bijzonder dat God zegt, dit is mijn land. Israël is Gods land. Als de Heer de waarden ook in de Bijbel spreekt over mijn land, wordt daar altijd Israël mee bedoeld. Het is eigenlijk een element wat ik voor het eerst ontdekte toen ik hiermee bezig was, dat zo nadrukkelijk in de Bijbel ook elke keer vermeld wordt. In Exodus, ik noem een aantal teksten waarin dus duidelijk wordt dat de Heer over zijn eigen land spreekt. In Exodus 6, en ik zal jullie brengen in dat land waarover ik mijn hand heb opgeheven, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal het jullie geven tot een erfdeel, ik de Heer. En in Leviticus, het land, ook zal ik niet voor altoos verkocht worden, want het land is mijne, terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. In Jeremia 16, daarom zal ik eerst hun ongerechtigheden en hun zonden dubbel vergelden, omdat ze mijn land ontheiligd hebben. En in Joël 3, en ik zal met hen aldaar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat ze onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. Alleen al dit gegeven zorgt natuurlijk voor een hele diepe dimensie in de strijd die volkeren voeren tegen Israël. Het is niet alleen maar een haat tegen de Joden, maar het is ten diepste ook een haat tegen de God van het volk. Het is, en mag ik het eens zo zeggen, als het ware een duivelsgevecht dat er zich afspeelt. De theoloog Miskotter heeft dat ooit eens een keertje toen hij hierover nadacht op de volgende wijze onder woorden gebracht. Het is een donker raadsel, zegt hij. De diepste oorzaak is het innerlijk verzet tegen de God van Israël en zijn Messias. En omdat hij ongrijpbaar is, vergrijpt men zich aan zijn volk. De Bijbel is er duidelijk over dat Israël nog steeds Gods eigendom is. En dat God ook niet wil dat het land wordt verdeeld en ingenomen door vreemdelingen. Zijn toren zal over die volken komen. Over welk land hebben we het dan? Nou, Het begint al met Abraham. In Genesis 12 zegt God, ga op reis naar het land dat ik u wijzen zal. En dan lezen we, en Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de Terebin More. En toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Daarom is deze plek Sichem en ik heb hem eventjes, ik heb hier eventjes wat van laten zien. Ik hoop dat het een klein beetje zichtbaar is achter, want zo helder is die nou ook weer niet. Waarom heb ik dit eventjes apart genomen? Nou, omdat hier toch een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden heeft als Jozua in het land komt. En als het land min of meer het eigendom geworden is, dan wordt op nadrukkelijk verzoek van wat Mozes gezegd heeft, het volk bijeengeroepen. En dan wordt hier de wet nog eens een keer heel erg duidelijk, de zegeningen en de vloek aan Israël voorgehouden. En daarom wordt het volk verdeeld over de berg Gerizim en de berg Ebal. En daar leest Jozua dus deze dingen voor. En dat is een belangrijk eikpunt ook voor Israël. Hier wordt als het ware de puntjes nog eens een keer op de i gezet. En dit is een centraal punt voor de Israëlische geschiedenis ook. En uitgerekend nu is deze plaats, die heet dus nu Nablus. En dat is nu eigenlijk een soort, het zwaartepunt van het verzet tegen Israël vanaf de Westbank speelt zich nu hier af. Maar dit is natuurlijk wel een heel bijzonder punt. Later, in verband met de geschiedenis met Lot, dan zegt de Heer tegen Abraham in Genesis 13, want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. We zien dus dat de landbelofte deel uitmaakt van het onverbrekelijk verbond met Abraham en zijn zaad. En dan belooft God aan Abraham wat u nu ziet. Dan moet ik er wel bij zeggen dat de ondergrens is natuurlijk een beetje fictief. Maar links en rechts, oftewel in het westen en in het oosten, ligt de grens vrij duidelijk vast. Want dan wordt er gezegd in Genesis 15, ten dien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte. En als dat de rivier van Egypte genoemd wordt, dan wordt altijd de rivier de Nijl bedoeld. En tot aan de grote rivier, de rivier de Frat, oftewel de Eufraat. Dit is later eveneens bevestigd aan Isaac en Jacob. Dat de Eufraat inderdaad een onderdeel van deze landgrens moest uitmaken en niet allegorisch bedoeld was, wordt in de tijd van Mozes maar liefst 3 keer door God herhaald. In Exodus, in Deuteronomium en in Jozua zie je de herhalingen van deze landbelofte. Maar nogmaals, de ondergrens is dan natuurlijk, dat hebben wij dan hier op dit schema zeg maar sluitend gemaakt. Maar dat weten we natuurlijk niet. Maar het geeft wel aan hoe groot eigenlijk het beloofde land is. Nou, dit kaartje dat moeten we eigenlijk niet verder buiten deze gemeenschap laten zien. Want ik denk dat je dan ook oorlog kan krijgen alleen om zo'n kaartje al vermoedelijk. Dat betekent natuurlijk ook dat de landbelofte onvoorwaardelijk is. Het is ook in dit kader toch ook wel belangrijk om even te zeggen dat de belofte dus met Isaac is en niet met Ismaël. Isaac beërft en deelt in de vervulling van Gods eeuwige plan. Omdat hij werd geboren door Gods werkende kracht en zijn woord, terwijl Ismaëls oorsprong lag in het vlees. Desondanks werd ook Ismaël gezegend en zou ook hij uitgroeien tot een groot volk. Maar het land is hem nooit toegezegd. In Genesis 17 kunnen we dat ook lezen. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord, zie, ik heb hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken. En hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen. En ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten. Dien u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Ondanks de zegen wordt Ismaël een wilde ezel van een mens genoemd. Met al zijn verwanten zal hij ook in onmin leven. Zo beschreef God het karakter van de Ismaëlieten waarmee Israël tot op de huidige dag te maken heeft. Hoewel dus de afstammelingen van Ismaël rijk gezegend zijn, buitengewoon rijk gezegend zijn met olie, houden ze toch hun vijandig optreden tegen Israël vol. Maar God waarschuwt echter, wanneer hij het lot van Israël ten goede zal keren, hij met de volken, vanwege alles wat ze zijn eigen volk hebben aangedaan, in het gericht zal treden. Ismaël heeft van zijn zegen een vloek met ernstige gevolgen gemaakt voor hemzelf en voor de volken die zich aan hem onderworpen hebben, omdat ze vijanden van Israël zijn geworden. Als Abraham zijn tenten heeft opgeslagen bij Mamre in de buurt van het huidige Hebron, bevestigt God deze belofte nogmaals door hem voor altoos, hem en zijn nageslacht, dit te geven. Ik zal mijn verbond oprichten, nou, heel bekend onder ons natuurlijk, tussen mij en tussen u en uw nageslacht en in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. En ik zal aan u en aan uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Canaan, en daar komt het weer, tot een altoos durende bezitting geven. En ik zal u tot een God zijn. En Sara zal een zoon baren, je zult hem Isaac noemen, en ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. De genoemde teksten maken dus duidelijk dat geen enkel ander volk dan de kinderen van Israël aanspraak kunnen maken op het beloofde land. Laat staan ook maar ook zelfs geen delen daarvan. De landbelofte wordt aan Israël maar liefst 47 keer door God onder ede als rechtmatig verklaard. Het wordt ook elke keer herhaald. En een landbelofte is hier niet voor een bepaalde tijd, maar zoals ook al gezegd is, voor eeuwig. In Psalm 105 komen we dat ook weer tegen. Hij gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Het land Israël is Gods land. De hele wereld is van God. Maar de Heer noemt Israël zijn land. En als God spreekt over mijn land, dan spreekt hij ook in één adem, als het ware, over mijn volk. De kinderen van Israël. Het is toch het land waar hij zichzelf openbaarde. Waar hij tot de mens gesproken heeft. Het is het land van de Bijbel. Het land en het volk van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar. Wereldleiders, Verenigde Naties, ik kom daar straks na de pauze ook nog op terug. Kerkelijke machthebbers. En niet in de laatste plaats terug de islamitische wereld bestrijden Israël het recht op dit land. Maar dat doen ze alle, zonder uitzondering, afbreuk aan de onfeilbaarheid van Gods woord en daarin de beloften die daarin vervat liggen als het ware. Zelfs de Koran belooft het land van Israël aan de Joden, niet aan de moslims. Nergens in de Koran staat dan ook dat Israël voor de moslims heilig is. Er staan zelfs 3 versen in de Koran die het erfrecht van de Joden op het land Israël bevestigen. Het land Israël is volgens de Koran ook niet aan de moslims nagelaten en het is evenmin heilig voor hen. En daarom komen we nu op het volgende onderdeel, en dan komen we steeds dichterbij eigenlijk, de achtergronden van de oorlogen. In de eerste plaats is het de plaats van Jeruzalem, die heel belangrijk is. Nou, je ziet, hier is ook Jeruzalem helemaal in het centrum weergegeven op deze oude kaart. Ik meen dat de 16e eeuw. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Alle eeuwen door is Jeruzalem het centrale in het denken ook van de mensen geweest en de gerichtheid van de mensen op Jeruzalem. Het is ook het brandpunt als het ware van de 3 grote monotheïstische godsdiensten. Het christendom, het jodendom en van de islam. En als we een snelle blik werpen op de geschiedenis van Jeruzalem, dan wordt ons duidelijk hoe de 3 religies eeuwenlang hun claim op deze heilige plaats gelegd hebben. Natuurlijk, voor de Joden is Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van hun land. En als er iets is wat onbetwistbaar vast blijft staan voor Joden, zal het ongetwijfeld dit zijn. Het is ook maar hun culturele en het is ook hun religieuze centrum. Voor christenen staat Jeruzalem natuurlijk symbool voor de stad van de vrede. De stad waar de Heer Jezus geleefd heeft. Gestorven is. Voor moslims is Jeruzalem de 3e heilige stad na Mekka en Medina. De profeet Mohammed zou vanaf deze plaats, waar nu de Al-Aqsa-moskee staat, ten hemel zijn gevaren. En Jeruzalem is mede om deze reden dan ook de gewenste hoofdstad van de beoogde toekomstige Palestijnse staat. Even te verduidelijken in het laatste. Goed beschouwd is dat natuurlijk wel heel merkwaardig, deze claim. Want de naam Jeruzalem, die komt in de Koran niet voor. Bovendien is Jeruzalem, al heet ze in het Arabisch dan ook Al-Quds, de heilige, als stad niet echt belangrijk voor moslims. En is het ook nooit geweest. Het is meer de tempelberg waar we het over hebben. Dat is voor hen het cruciale punt eigenlijk waar het om gaat. Maar niet de stad als zodanig. Want ja, de Tempelberg, dat is die waar u nu op kijkt, zeg maar, de grond als het ware. Dat is natuurlijk toch de plaats waar Mohammed naar de hemel gevaren zou zijn enzovoort. Dus daarop wordt ook gespeeld in Sura, een van de hoofdstukken van de Koran. Lofprijzing aan hem die zijn dienaar desnachts deed reizen van het gewijde bedehuis. Dat is in Mekka. Dat is het centrale punt natuurlijk van de moslims. Naar, en daar komt het, en dat is natuurlijk waar alles aan opgehangen is, naar het uiterste bedehuis. En dat uiterste bedehuis is in de ogen, in de optiek zeg maar, van de moslims, zeg maar, Jeruzalem. Want wat was er nou mooier om ja, het jodendom te overvleugelen en het jodendom als het ware over te nemen. En dan deze tempelberg als een soort ja, heilige plaats te creëren. Nadat de moslims in 638 Jeruzalem veroverd hebben, bezocht kalif Omar deze tempelberg en werd deze rotskoepel gebouwd. En later in 711 veranderde kalif Abd al-Awaid, vergeef me dat ik misschien spreek het helemaal verkeerd uit, maar de kerk die de christenen in de 6e eeuw op de tempelberg gebouwd hadden. En dat verandert hij in een moskee. En die moskee heeft hij de naam Al-Aqsa moskee gegeven. En het is allemaal om daarmee te suggereren dat het hier om het uiterste bedehuis zou gaan. Dus het is een heel in elkaar gekunstelde redenering van Mohammedanen om te laten zien van, dat dit is het punt is dat, waarom het voor hen heilig is. Dus in de dagen van Mohammed was er helemaal geen moskee in de Tempelberg. Dus die Soera-aanhaling die ik net deed, kan helemaal hier niet op slaan. Maar goed, zo zijn er meer wonderlijke verhalen die de wereld ingestuurd zijn om toch maar hun claim, als het ware, op dit gebied te leggen. En iedereen die wel eens in Jeruzalem geweest is, die voelt ook, als het ware, in Jeruzalem de religieuze spanning die er in zijn stad altijd heerst. En met name natuurlijk in de directe omgeving van het tempelplein. En met name ook bijvoorbeeld na de vrijdaggebeden, zeg maar. Nou, dan komen de spanningen natuurlijk openbaar. Als de moslims dus bovenop de tempelberg hun gebeden gedaan hebben en de joden beneden bij de klaarmuur staan. Nou, dan krijg je natuurlijk al de controverse tussen deze beide bevolkingsgroepen, zeg maar. In de tweede plaats, dus behalve Jeruzalem, is het ook een botsing van religies wat de achtergrond van deze oorlog vormt. Het is dus gewoon een religieus conflict. Het is, omdat ik heb het al eerder genoemd natuurlijk, wat ik die duivelse strijd noemde, tegen het volk, tegen God zelf als het ware. En daarom is het eventjes goed om de achtergrond hiervan te zien, om te laten zien, wat denkt de islam eigenlijk? Wat is nou hun gedachtegoed als het over dit soort dingen gaat? En dan komen we toch heel dicht bij de huidige tijd. En van een aantal dagen geleden kwam ik daar een aantal frappante dingen tegen in het ons allerbekende Reformatorisch Dagblad. Er stond een aantal artikelen de laatste dagen. En waarin dit element ook heel sterk weer benadrukt werd. De toekomstvisie van de islam, dus het heeft alles met die oorlogen te maken. Hè? Ik hoop dat u dat goed vasthoudt. Dat behelst een wereld omspannend islamitisch rijk. Waarin alle ongelovigen, ook joden en christenen, zullen omkomen. Of zich zullen onderwerpen aan Allah en de Koran. Want islam betekent op zich onderwerping. Volgens de letter van de Koran is ook een vriendschap tussen een moslim en een ongelovige ondenkbaar. In Sura 9, dan een van die hoofdstukken kun je dat ook tegenkomen. O gij die gelooft, bestrijd de ongelovigen die u nastaan en laat gestrengheid in u vinden. Deze heb ik alsnog even ingevoegd van de week. Ik had het al af, maar die kwam ik dit tegen. Ik denk, ja, wacht even, gezien de huidige berichtgeving heb ik dit toch even laten zien. Het uiteindelijke doel van de islam is de hele wereld dus tot onderwerping te brengen. Aan de Koran, hoe het ook mag gaan en hoe het ook moet wezen. Dat is een geluid wat nu volop te merken is. Dus als ik even iets over dat kaartje zeg, wat u hier rood gekleurd ziet, dat is het kalifaat wat in de 8e eeuw bestond. Dit is de grootste uitbreiding die het islamitisch rijk ooit gehad heeft. En dit is de eerste fase in hun strijd. Daarom, dit is het kalifaat wat uitgeroepen is. Dit is de eerste stap. En als deze oude orde, als ik het nou zo maar eens even mag zeggen, weer hersteld is, dan komt de volgende stap en dat is de volledige onderwerping van deze wereld. En daarom, dit is wat geproclameerd wordt in allerlei toonaarden. Dat kan je horen van de IS, of de ISIS, zoals het dan een poosje geleden heette, maar nu IS dan. En Hamas in de Gazastrook proclameren exact hetzelfde. Hamas is uit op de totale vernietiging van Israël. En alleen maar als een klein stapje op wat straks allemaal komen gaat. Boko Haram, El-Shabaab, allemaal zijtakken. Die allemaal hetzelfde zeggen. Die verschillende strijdplannen hanteren. Maar hier zijn ze opgericht. Al-Qaeda, wat er nog van over is dan. Het is een beetje versplinterd op dit moment. Maar ook zij geven dit allemaal aan. Premier Netanyahu van Israël heeft kort geleden voor de VN een toespraak gehouden. Overigens heel boeiend om die te horen. Waarin hij al deze met name noemt. Want hij is uitermate scherp ook in zijn toespraken ook. En dan noemt hij al deze takken, als het ware, van één verderfelijke duivelse boom. Die allemaal erop uit zijn. Ongeacht wat ze zeggen, hoe ze het zeggen, hoe ze het brengen op de vernietiging van Israël. En daarom, ze stellen eigenlijk nog heel mild het volgende dan voor. Dat is begonnen, hè? Toen dat kalifaat begonnen was, zeg maar, in Irak en Syrië. Dan stellen ze de mensen voor de keus. Je kan vluchten, je kan je bekeren tot de islam, of je kan een gedeeltelijke bescherming, zeg maar, min of meer afkopen. Dat laatste komt in de praktijk niet zo heel erg veel voor, maar de eerste twee des te meer. Wij moeten onze ogen hier niet voor sluiten. Hè? Ik bedoel, dit gaat niet over Israël, maar het gaat ook ons aan. Hier worden woorden als de apocalyps genoemd. Kwam ook onder andere in het RD kwam ik ook die term weer tegen. Daar moeten we aan gaan denken. En nog niet zo lang geleden sprak een hele belangrijke islamitische geestelijke voor de Franse televisie. Sprak hij het Franse volk toe. Dan zegt hij, dat is wonderlijk, hè? We laten dat natuurlijk ook allemaal zomaar gebeuren. Hoe lang moeten wij jullie nog de islam prediken? Dat is dus de onderwerping. De tijd zal komen, dat wordt dan gezegd, zo aan het publiek. De tijd zal komen dat wij jullie niet meer zullen waarschuwen, maar zullen onderwerpen. Trouwens, in hetzelfde RD, je zult het ongetwijfeld gelezen hebben, heeft de IS opgeroepen om elke kruisvaarder die je op straat tegenkomt te doden. Wij worden altijd met kruisvaders aangeduid. Hè? Dat is de term die ze er altijd voor gebruiken. En ze hebben in hun tijdschrift, wat ze uitgeven, hebben ze een foto gepubliceerd van de Sint-Pieter met de ISIS-vlag erbovenop. Met andere woorden, de Sint-Pieter is het symbool voor het christendom, voor de christelijke wereld, voor de westerse wereld. Dus wat wij nu om ons heen horen, en waar Israël ook mee te maken heeft, is eigenlijk zijn de vruchten van één boom. En we zullen er ook niet aan ontkomen. Daar ben ik echt bang voor. Dat ook ons gaat raken. En we kunnen niet in de toekomst kijken, maar we kunnen er wel benauwd voor zijn. Maar het is wel, ja, toch wel zinvol, denk ik, om onze ogen en oren goed open te houden. Zij zeggen dan ook, de wereld is eigenlijk verdeeld in twee gebieden. Je hebt het Dar al-Islam, dat is het huis van de islam, waar de meerderheid van de bevolking moslim is. En je hebt ook de Dar al-Harb, dat is het huis van de oorlog. En daar is de meerderheid van de bevolking geen moslim. Nou, het eerste huis moet het tweede huis onderwerpen. Indien mogelijk met vreedzame middelen. Je hebt ook allerlei varianten in de hele moslimgemeenschap natuurlijk. Als het kan met vreedzame middelen. En als het niet anders kan, dan moet het gewoon met bruut geweld gebeuren. En als alle mensen, hoe dan ook, moslim geworden zijn, dan krijgen we Dar el-Salam. Dan krijgen we dus het huis van de vrede op de wereld. En dat is eigenlijk hun visioen ook voor de toekomst. Dus de opvatting van vrede van moslims, die bestaat alleen maar als alle tegenstanders geïslamiseerd zijn. Dat is de enige manier om vrede deze wereld te krijgen. of tot, ja, zeg maar, tot slaafse onderwerping gebracht worden. En de islam heeft veel geduld. Ik vond een uitspraak van Hafez Assad, dat is de vader overigens van de huidige Assad in Syrië. En dan zie je ook hun manier van redeneren. Hij zegt, na de Yom Kippur-oorlog, dat is een van de oorlogen waar ik straks op terugkom. De Arabieren hebben inmiddels 5 oorlogen verloren. Je moet het dus eventjes een paar tientallen jaren terugzien. Wij kunnen ons veroorloven 99 oorlogen te verliezen. We hebben alleen maar 100ste nodig. We hebben toch ook 200 jaar geduld moeten hebben om de kruisvaarders te verdrijven. Nou, de Israëli's zijn pas 50 jaar hier. Dus even gerekend naar hun, naar zijn het jaartal van toen. Dus we kunnen nog 150 jaar wachten. Maar ze hebben de volle overtuiging dat dit zal gaan gebeuren. En iedereen, en dat is ook iets wat ook altijd in de hoofden zit, iedereen die 1 centimeter Arabisch land opgeeft, en denk maar aan bijvoorbeeld Jeruzalem, zal als een verrader beschouwd worden. En iedereen weet, misschien de beelden wel gezien, iedereen weet wat het lot van een verrader is in de moslimwereld. Denk maar aan die aantal mensen kort na die oorlog tegen Hamas met Israël, hoe dan een aantal mensen opgepakt worden die verdacht werden van spionage voor Israël en die worden dan in het openbaar gewoon terechtgesteld. Dat is heel simpel. Een verrader wordt terechtgesteld. Dat is een manier van denken die ons natuurlijk wel vreemd is. Daarom is het toch wel belangrijk, wat ik nu zeg, is van land dat dus eenmaal, en daar zie je het onoplosbare, menselijk gezien, het onoplosbare van het hele probleem. Dat land wat ooit eenmaal islamitisch bezit is geweest, of in handen van de islam is geweest, wat veroverd is door de islam, mag nooit en te nimmer meer uit handen gegeven worden. Dus het binnendringen van Joden in islamitisch gebied is voor moslims onverdraaglijk. En het is ook een schande ten opzichte van Allah zelf. Dus voor elke rechtgeaarde moslim is het bestaan van een Joodse staat volstrekt onaanvaardbaar. Vanuit zijn gedachtenwereld kan dat dus niet. Het is een afschuwelijk gegeven. Want dat de staat van Israël dan nog steeds kan standhouden tegen honderden miljoenen Arabieren is net zo vernederend voor Allah als voor de hele internationale moslimwereld. Vrede tussen een Joodse staat op voormalig islamitisch gebied en zijn moslimbuurstaten is daarom ook uitgesloten. Ten slotte speelt ook de islamitische eindtijdverwachting een belangrijke rol hierin. En ook dat werd in het artikel wat ik gisteren las in het ED ook weer genoemd, de eindtijd die de moslims denken dat die nu aangebroken is. De IS verkondigde, de eindtijd is nu begonnen. En daarom moet dit allemaal gaan gebeuren. En pas, ja, ik kan me er geen goede voorstelling van maken, maar hun messias die ze de Mahdi noemen, die kan alleen maar komen als er geen Jood meer in leven is. Dus willen zij die eindtijd bevorderen? Nou, dan kunt u het zelf ook invullen. Daarom is maar één oplossing, de jihad. Dat is voor hen de heilige oorlog. En met name in het Westen worden vaak toch de ogen gesloten voor deze religieuze onderdelen eigenlijk van alles. Zolang dit niet wordt ingezien, zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken. Media die volkomen op de hand zijn van alle tegenstanders van Israël. Israël is niet handig in het bespelen van de media, moet ik zeggen. En de tegenstanders juist wel. Vandaar dat Israël altijd volkomen weggezet wordt in de media. En daar eigenlijk geen goede wapens tegen bezit, laat ik het dan zo zeggen. En als laatste onderdeel van die islamitische wereld, die achtergronden van de oorlogen, is dat het niet alleen Jeruzalem, het religieuze conflict, wil ik nu ook eventjes naar. Het is ook het conflict tussen de westerse wereld en de islamitische wereld. Wij doen ook mee. De ideologische achtergrond van de moslimfundamentalisme doet vermoeden dat er ook sprake is van een botsing van beschavingen. Men beweert dan ook dat er een strijd gaande is tussen de islam en de christelijke kruisvaarders. Dat is altijd de term waarmee ze ons aanduiden. Tussen het westen en het oosten. En de aanwezigheid van de staat Israël in de Arabische wereld is dan ook alleen ook om die reden alweer een doorn in het oog van vele moslims. Want men ziet Israël als een vooruitgeschoven positie van de westerse wereld. Dus het is iets waar daar moeten ze vanaf, alleen om die reden al. En dat is ook de reden dat de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, waar ik ook na de pauze nog even op terugkom, in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, door verschillende Arabische landen natuurlijk financieel gesteund worden voor het plegen van aanslagen en dergelijke dingen. En waar een heel financieel netwerk omheen gebouwd wordt. En denk maar aan bijvoorbeeld ook de financiële steun die Hamas weer van Iran ondervindt, enzovoort, enzovoort. En dat zit er allemaal achter. En dan ook, om met dit rijtje af te sluiten, het feit dat Israël een democratie is. Nou, dat is natuurlijk een volslagen vreemde eend in de bijt. In het hele Midden-Oosten weet men niet wat democratie is. En dat is ook al een reden om zich tegen... Ja, men ziet het land als een horzel daarbinnen. Want men spiegelt zich daar natuurlijk aan. En Israël probeert daar toch die uitstraling naar voren te brengen. Dat uitwerking ook op zijn nabuurlanden zal hebben. Maar ik kan me voorstellen dat voor islamitische landen... Alleen het feit dat het echt een democratisch land is... Ja, toch een pijnlijk punt voor ze is. Nou, dan natuurlijk dan tenslotte, en dan is denk ik het bijna tijd om daaraan te pauzeren, is de Palestijnen. Nou, wie zijn dat nou eigenlijk? Nou, dat zijn natuurlijk de mensen die, ze zijn niet uit het dagelijks nieuws weg te denken, maar uiteindelijk hebben we daar het meest mee te maken als de conflicten met Israël. Nou, Palestijnen zijn eigenlijk alleen maar Arabisch sprekende inwoners van Palestina. Er zijn moslim, Palestijnen, er zijn christen-Palestijnen, je hebt Druzische groepen, er zijn ontzettend veel verschillen. Ze hebben verschillende nationaliteiten ook, verschillende paspoorten. Ze hebben bij in de Gaza-strook, dan hebben ze een Egyptisch paspoort, ze zitten aan de Golan, dan hebben ze een Syrisch paspoort. En, dus ik bedoel, het is een ongrijpbare bevolkingsgroep eigenlijk. Ze zijn voornamelijk van Egyptische afkomst, Arabische afkomst. Uit Turkije zijn er ook wel een aantal afkomstig. Het waren eenvoudige Arabieren die voor een deel in het Palestijnse deel van Jordanië woonden eigenlijk. Ze waren Turks onderdaan, ze zijn Brits onderdaan geweest, Jordaans onderdaan toen ze daar weer ondervielen. Maar er heeft nooit en ten nimmer een Palestijnse staat bestaan. Die term wordt zo heel makkelijk gehanteerd, maar dat bestaat helemaal niet. Er is nooit een Palestijns staat geweest. En we gebruiken die woorden en dat slijt erin. En we denken dat we met een vaststaand gegeven te maken hebben. Dat is helemaal niet waar. De enige staat die in het heilige land er ooit geweest is, is Israël zelf geweest. Met name 10 stammenrijken, 2 stammenrijken. Dat was een staat. Dat is de enige. Er is nooit een andere staat in Israël geweest. En meer dan 90% van de huidige Palestijnen stamt uit families die pas na de Zionisten in het Heilige Land zijn aangekomen. Er woonden er overigens toen maar heel weinig. En toen Israël zich daar eenmaal met grotere aantallen ging vestigen, heeft het als een geweldig magneet is dat gaan werken. Omdat ze het land zijn vruchtbaar gaan maken. Ze hebben de industrie ontwikkeld, dus dat trekt aan. En daarom zijn er dus ontzettend veel Palestijnen richting Israël getrokken. Maar daar woonden er oorspronkelijk heel erg... Heel erg weinig. Nou, dit zijn eigenlijk de bekende namen van de Palestijnen op dit moment. Ik laat ze toch maar even zien, voor de meesten is het natuurlijk allemaal wel bekend. Maar Yasser Arafat natuurlijk, het boegbeeld van de PLO, van de Palestijnen. En Abbas, dat is dus de huidige leider, zeg maar min of meer, van de PLO, die op de Westbank zit. En dan Khaled Mashal, dat is dus de leider, zeg maar min of meer, van Hamas in de Gazastrook. En het gevaarlijke doet zich op dit moment nu voor degenen die het nieuws allemaal een klein beetje volgen, is dat nu Hamas aansluiting zoekt bij Abbas. En dat is inderdaad een groot gevaar. Want nu heeft Israël geen gesprekspartner meer. En normaal gesproken was Israël altijd nog wel tot een bepaalde hoogte in gesprek met Abbas. Veel resultaat had het ook niet, dat moet ik erbij zeggen. Maar nu Hamas erbij gekomen is, Israël weigert natuurlijk te spreken met Hamas. Want dat... Ja, dat kan helemaal niet. Dus nu Hamas aansluiting zoekt bij Abbas. En nu ben ik ook bang dat de gesprekken met Israël helemaal op een doodspoor gaan komen. Of helemaal niet meer gaan plaatsvinden. En dat is natuurlijk toch wel een triest gegeven. Dus er is nooit een Palestijnse identiteit geweest. Nooit een Palestijnse taal. Palestijnse cultuur bestond niet. En er was ook geen Palestijnse geschiedenis, zeg maar. Nou, natuurlijk. En dat moeten we wel, voordat we gaan koffie drinken nu. We moeten wel in de gaten hebben. Er hebben natuurlijk duizenden jaren Palestijnen gewoond. Arabieren noem ik maar zo. En daar kan ook Israël niet omheen. Ook Israël moet, daar moet Israël een oplossing voor vinden. En dat is al moeilijk genoeg, dat is inmiddels wel gebleken. Stapje voor stapje vindt het Palestijnse volk wel erkenning. Hè? Ze zijn in 1964 opgericht als staat. En dat is wel heel wat. Dan is de PLO ook opgericht. Om die mensen, die diverse mensen, een gezicht te kunnen geven. Zeg maar een politiek gezicht. Nou, dat is natuurlijk gebeurd. De VN heeft ze 5 jaar later erkend. Als een apart volk. En zelfs Israël is overgegaan in 1993 met de Oslo-akkoorden om ook de Palestijnen als volk te erkennen, om een concrete gesprekspartner te kunnen hebben. Ik denk dat het, het is toch nog een beetje fout van me, maar de hoogste tijd is om te gaan pauzeren, om na de pauze dus naar de oorlogen te gaan in het kader dus van deze punten die we nu bekeken hebben. Ja, ik denk het.
We gaan weer verder. En we willen het nog weer gaan zingen uit Psalm 72, vers 3 en 4. En dan zal er gelijk worden gecollecteerd. En de collecte is bestemd voor de onkosten. Voor het Centraal Verband. Dus het komt u uiteindelijk ten goede. Op de een of andere manier. Dus... Psalm 72, vers 3 en 4. En daarna zal broeder Douw weer verder gaan.
Goed, dan gaan we nu naar de oorlogen zelf toe. Maar ik hoop dat u inderdaad in uw achterhoofd houdt waar we het echt voor de pauze over gehad hebben. Want zo moeten we die oorlogen ook bekijken. Kijk, ik ga natuurlijk niet feitelijk over deze oorlogen praten. Daar bedoel ik mee, hoe die oorlogen verlopen zijn, dat kan iedereen in elk fatsoenlijke boek wat ook nagaan. Daar gaat het me ook niet direct om. Ik zal inderdaad natuurlijk wel een aantal feiten noemen, in grote lijnen wat er gebeurd is. Maar ik denk dat we toch het accent moeten leggen op onder andere ook de consequenties van Israël van deze oorlogen. Want je kan oorlogen winnen, ogenschijnlijk winnen, maar toch de verliezer zijn. Ik denk dat dat een aantal keren voorgekomen is. En daarom, het zijn natuurlijk ontwikkelingen die we heden ten dagen meemaken, die een gevolg zijn van de overwinningen van Israël op zijn buurlanden. Nou, daar willen we dus eventjes naar gaan kijken. Ja, dan moet je een keuze maken uit oorlogen. Want helaas heeft Israël natuurlijk veel oorlogen moeten voeren. En ik heb een keuze gemaakt uit de vele. En ik heb er 3 uitgekozen waar ik even met u wil stilstaan. En waarom heb ik deze 3 gekozen? Wel omdat dit de oorlogen zijn waarin het bestaan van Israël op het spel stond. Er zijn natuurlijk een heleboel conflicten geweest, een heleboel oorlogen geweest, maar waar niet direct het bestaan van Israël op het spel stond. Nou, dat was wel het gevolg van de volgende oorlogen. En ik wil dus eerst even de oorlog van 48-49, dat is dus de oorlog die direct gevoerd werd na de oprichten van de staat. En dan de oorlog van 1967, oftewel ook wel de Zesdaagse oorlog. En de oorlog van 73, de Yom Kippur oorlog. Ik denk dat dat de 3 oorlogen zijn waarin het dus duidelijk ging om het voortbestaan van Israël. Deze 3 oorlogen zijn door de hele internationale wereld als rechtvaardige vergeldingsoorlogen van Israël beschouwd. In tegenstelling tot een heleboel andere conflicten die er geweest zijn. Maar deze, de publieke opinie van de wereld was dit keer op de hand van Israël. Dit waren in hun ogen gerechtvaardigde oorlogen. Diezelfde internationale gemeenschap heeft een aantal andere dingen, of te verreweg de meeste oorlogen en conflicten die daarna ook nog gevoerd zijn, zeer scherp veroordeeld. En er zijn er helaas natuurlijk een groot aantal geweest. Conflicten waarbij Israël bedreigd werd door aanslagen vanuit de Westbank, vanuit de Gazastrook, vanuit Libanon. En daar heeft Israël tegen op moeten treden. En waarom? Ik denk dat elk zichzelf respecterend land niet kan verdragen dat zijn bevolking bedreigd wordt door dit soort terroristische acties vanuit buitenland. Dan moet je ingrijpen. Maar dat is door de internationale wereld zeg maar min of meer veroordeeld, omdat Israël hier de vrije keus had om het al of niet te doen. Dat was bij die anderen niet. En daarom was men het daar wel mee eens. Maar met de conflicten niet. Vandaar ook het laatste conflict met de Gazastrook is natuurlijk is ook zwaar verdedigd. Of aangevallen hierover. Omdat Israël had de keus. Al vinden wij dat geen keus. Maar Israël had de keus om dit niet te beantwoorden. Nou, er zijn er een heleboel geweest. De Sinai-campagne. De Libanon-oorlogen die er vanuit Israël gevoerd zijn om de aanvallen vanuit Libanon te stoppen. De Golfoorlog. Nog een keer een Libanon-oorlog. Dan de oorlogen vanuit de Gazastrook. Die is in 2008 een keer gevoerd. Nu kort geleden dus in 2014. En als je dat hele rijtje ziet met alle grote oorlogen. Dan, en het is nog niet eens de hele opsomming. Dan kan je inderdaad wel eens een keer afvragen. Zullen dan de oorlogen tot in het oneindige doorgaan? Of ja, om het met de woorden van om Samuel te zeggen, zal het zwaard eeuwig verteren. Dan begin ik met de oorlog van 1948. Ja, de droom van een lang gekoesterde wens om ooit terug te keren naar het eigen vaderland werd dus inderdaad werkelijkheid in de nacht van 14 op 15 mei 1948. Het tijdstip waarop de onafhankelijkheid van de staat van Israël uitgeroepen werd door Ben Gurion. Op het door haar, ik zeg het toch eventjes met nadruk, op het door haar toegewezen VN-gebied. In de onafhankelijkheidsverklaring werd gewezen op Israëls historische recht op dit land. Luidt als volgt, ik lees het even voor. Het land Israël is de geboorteplaats van het Joodse volk. Hier werd haar spirituele, religieuze en politieke identiteit gevormd. Hier werd hun staat gesticht. Creëerden ze culturele waarden van nationaal en universeel belang en gaf ze aan de wereld het boek der boeken. Nou, er ging een golf van geestdrift in die tijd door de harten van het Joodse volk na het bekend worden van deze proclamatie. Na 2000 jaar, moet je je toch voorstellen, dan kan het niet anders dan een feestdag zijn als je zo'n dag meemaakt, zeg maar. Maar, terwijl de 37 Joodse afgevaardigden hun handtekening onder de onafhankelijkheidsverklaring zetten en de God van Israël lof brachten met de bekende Joodse lofprijzing: gezegend zijt gij, Heere, onze God, koning van het heelal, die ons in het leven hebt gelaten en ons hebt behouden en ons in staat hebt gesteld om deze dag te aanschouwen, stegen op datzelfde moment in Egypte de vliegtuigen op om Tel Aviv te gaan bombarderen. In feite was die oorlog al iets eerder aan de gang. Na de verdeling in 1947 door de VN was de Arabische wereld voortdurend bezig met aanslagen op Israël. In dorpen of bomaanslagen, zeg maar de terroristische aanslagen. Die waren dus eigenlijk al een hele tijd bezig. De Palestijnen verzamelden zich en vielen met behulp van vrijwilligers uit een groot aantal Arabische landen Israëlische nederzettingen aan. Moslimbroederschap uit Egypte werd opgetrommeld. En zo zie je dat een heleboel internationale organisaties zich met het hele conflict gingen bemoeien voordat de oorlog echt uitbrak. De Haganah, dat is even wat, ja, toch wat namen noemen, wordt er misschien een klein beetje mee overvoerd, maar daar kan ik ook weer niet omheen hier in dit geval. De Haganah, dat is de ondergrondse militaire tak van het Israëlische leger. Die heeft zich voornamelijk beperkt tot het verdedigen van nederzetting tegen al die Arabische aanslagen en aanvallen op verschillende dorpen. Maar je had ook de Irgun. En dat is een heel ander verhaal. En de Irgun, dat is meer, hoe moet ik het zeggen, de Joodse vrijheidsstrijders die ook bomaanslagen en ook zelf terroristische aanslagen niet schuwden om het land als het ware ook te verdedigen. En dat de acties van deze mensen heeft Israël toch ook hier naar wel internationaal zeker ook schade berokkend. Want deze mensen, dat was, die sloeg eigenlijk met gelijke munt terug, betaalde met gelijke munt als wat Israël aangedaan werd. En de leider daarvan, notabene, was Menachem Begin, die later dus de scepter zou zwaaien in Israël, maar die ooit dan door het buitenland aangewezen werd als een voormalig terroristenleider die nu aan het hoofd stond van deze staat. Op de Israëlische oproep, na het uitroepen van de staat Israël: wij strekken de vredeshand en goede nabuurschap uit naar alle staten rondom ons en naar hun volken, kwam het Arabische antwoord bij monden van een zekere Pasha, secretaris-generaal van de Arabische Liga, die in Cairo het volgende uitsprak: dit zal een verdelgingsoorlog zijn en een geweldige slachting, waarover gesproken zal worden als over de slachtingen van de kruisvaarders. Heb je dat term kruisvaarders weer? En een Arabische woordvoerder, Jamal Husseini, riep op: de bodem van Palestina zal gedrenkt worden in bloed. Nou, heb ik het idee. Dat... Kijk, en hier laat ik u even zien, en daarom in het kort, wat deze oorlog nou eigenlijk inhield. En dan zie je gelijk hoe het ongelooflijke positie waarin Israël zich bevond. We zien de verdeling in 1947 van de VN. Nou, dat is al wie een klein beetje de kleuren zo kan herkennen. Die zegt van, dit is een onmogelijke situatie voor Israël. Dit is een onverdedigbaar stuk land. Daar was Israël zich ook goed van overtuigd, maar Israël heeft dit wel aanvaard. En dit is dus niet aanvaard door de Arabische volken. Nou, dan komt die aanval. Van alle kanten. En dan zie je, als je goed oplet, dan ziet u dus links langs de Gazastrook het Egyptenaren komen. Via de Sinaïwoestijn. In het centrale deel zie je Irak aanvallen. Die was er toen ook al bij. In het noorden zie je Libanon. En dan uiteindelijk dan is Israël teruggebracht, gereduceerd zou ik bijna zeggen, tot een onmogelijk klein stukje land. Nou, de tegenaanval komt dan. En dan zie je langzamerhand de contouren van het huidige Israël komen. Als je natuurlijk weet dat de Iraakse troepen op 15 kilometer van de Middellandse Zee genaderd waren, dan is dat militair gezien te verwaarlozen strookje land. En dan was Israël natuurlijk in tweeën gesneden. En dan had de oorlog uiteindelijk een veel moeilijker geweest. Maar hier, ja, en dan moet je je voorstellen dat de Joodse soldaten, waar we het hier over hebben, waren de Holocaust ontsnapte uit Europa. Hè? En dat maakt het extra dramatisch. Ik bedoel, als je denkt in een land te komen waar je nu in rust en vrede kan leven, en je komt dan na een enkel jaar in deze situatie terecht, en je moet dan het land verdedigen met de moeder wanhoop, met een motivatie, denk ik, die Arabische landen niet konden opbrengen. Want het is wel een hele speciale motivatie natuurlijk. Je staat in, niet alleen dat je met je rug tegen de muur staat, maar dit gaat om zijn of niet zijn. En daar waren de Joden goed van de drongen. Nou, en dan betekent dat ruim 800.000 Joodse overlevenden van de Holocaust en van de Arabische pogroms die in de omgeving ook geweest waren, die zagen zich geplaatst tegen een enorme overmacht. En het was natuurlijk de bedoeling, deze Joodse staat moest nu gemeenschappelijk door al die Arabische naties nu weggevaagd worden. Dan nog te bedenken dat de Arabische landen militair gesteund en getraind werden door Fransen en Engelsen. Een hele dubieuze rol altijd deze landen gespeeld, moet ik helaas zeggen, waarvan de Engelsen helemaal het toppunt is. Het Israëlische leger had niet één tank of zelfs maar één kanon. De luchtmacht bestond uit 9 zeer verouderde toestellen. En dan die mensen die daar uit Europa, uit die verschrikkelijke ellende gekomen waren en met dit soort materiaal zich moesten verdedigen. Ja, dan zijn er toch bijna 6500 Israëli's omgekomen in deze oorlog. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk aantal. En wie wel eens op de Herzlberg geweest is, waar deze mensen ook begraven liggen, slachtoffers van deze oorlogen. Dat zijn dus, dat maakt het extra dramatisch. Naamloze graven. Die mensen waren nog maar zo kort in Israël, dat ze, zouden zeggen, de burgerlijke stand nog niet eens goed functioneerde. Dat deze mensen naamloos gestorven zijn in deze eerste oorlog die ze hebben moeten voeren voor hun bestaan. En daarom zie je naamloze graven op de Herzlberg waar deze mensen begraven. Niemand heeft de tijd gehad om hun namen te noteren toen ze vervolgens weer in deze actie deelgenomen hebben. Deze oorlog die Israël dan toch nog weet te winnen, en met de achtergronden denk ik van voor de pauze, heeft wel een groot aantal problemen opgeleverd. Je kan winnen, dat heb ik al eerder gezegd, maar je kan toch ook hele belangrijke dingen daarin verliezen. Jordanië is dus het westelijk deel van Palestina binnengevallen. Heeft de Westbank veroverd. Oost-Jeruzalem in bezit genomen. Egypte, die vanuit het zuiden aangevallen was, heeft toch nog een deel van de Gaza-strook, waar we nu nog steeds mee te maken hebben, toch nog in bezit gehouden. Dus je kan wel verliezer zijn in deze oorlog, en dat was Jordanië, en dat was Libanon, en dat was Egypte, maar ze hebben er allemaal nog land aan overgehouden. En dat is natuurlijk een geweldig probleem geworden. En je ziet direct de frustratie ook van de Jordaniërs, de haat ook tegen de Jordaniërs. En nou goed, de mensen die in Jeruzalem geweest zijn, die hebben deze beelden denk ik wel gezien op de Olijfberg. Waar ze heel bewust die plaats, die als het ware heilig is voor Joden, geschonden hebben. En hier zie je de vernielde Joodse graven op de Olijfberg gedaan door de Jordaniërs. En dat niet alleen deze vernielde graven, maar ze hebben synagogen en allerlei andere belangrijke gebouwen van de Joden met de grond gelijk gemaakt. Ze hebben verschrikkelijk huisgehouden. Ze hebben ook de Joodse bevolking verdreven uit Jeruzalem. En uit de Westbank. En dat is, als ik me niet vergis, de Sionpoort rechtsboven. Maar dat ontschiet me nou even. Maar daar zie je ook de mensen worden allemaal vanuit de Westbank en Jeruzalem afgevoerd. Men wordt dus weer gedeporteerd. Hè? Dat woord is een beetje een beladen woord, is dat voor Joden gebruikt. Maar het gebeurt hier weer. En het was Egypte dus dat een deel ook nog bezet heeft gehouden. Israël heeft in 1967, met de volgende oorlog, deze gebieden weer veroverd op de bezetters. Heel opmerkelijk is wel En dan kan je ook zien dat er een soort geschiedvervalsing optreedt, de heden ten dagen. Tot 1967 hebben de Palestijnen deze gebieden nooit geclaimd. Dus ze hebben die gebieden bezet, 48, 49. Maar ze hebben nooit dat als hun eigendom beschouwd. Want ze wisten dat dat ook niet kon. En de publieke opinie van de wereld heeft dat als het ware aan de Palestijnen toegekend. Maar dat is natuurlijk de werkelijkheid niet. En daarom is het een beetje merkwaardig dat we hebben het altijd over de bezette gebieden. Nou, Israël bezet in dit geval geen gebieden, want je kan je eigen gebied niet bezetten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat woord wordt altijd gehanteerd. Dat gebruiken wij trouwens ook wel. De bezette gebieden hebben we het dan over. Nou, daar gaat het helemaal niet over. Goed, het verdelingsplan, de resolutie 181 van de VN, werd en door de Arabische landen en door de Palestijnen verworpen en door Israël weer goedgekeurd. Je ziet dat heel vaak. Israël neemt dan toch nog wat er te nemen is. En de Palestijnse wereld, de Arabische wereld, wijst het altijd categorisch af. Waarom? Israël moet weg. En dit is een fase onderweg naar het totale doel wat we voor de pauze gezien hebben. Maar de Almachtige, de God van Israël, is in 1948 begonnen met het weer opbouwen van de vervallen hut van David. En wie zal zijn werk kunnen keren? En dat, dan gaat het niet over miljoenen, dan gaat het niet over aantallen, dan gaat het niet over landen, maar dan blijft dat staan. Er is nog een probleem wat met deze oorlog opgetreden is, en dat is wat wij kennen onder de Palestijnse vluchtelingen. Tijdens deze oorlog hebben de Arabieren hun broeders, die in het Joodse deel van het toenmalige Palestina woonden, opgeroepen om te vluchten. Want hun leven zou niet meer zeker zijn en komt dan even tijdelijk, als het ware, uit Palestina, uit Israël. Dan kunnen wij intussen de Joden in de zee drijven. En dan zijn Tel Aviv en Haifa en al die Joodse landerijen straks voor jullie. Die oproep had geweldig succes. Meer dan 700.000 Palestijnen, noem ik het dan maar even ten onrechte overigens hoor. Maar die verdwijnen. Die gaan dus de grens over. Die gaan richting Jordanië, Libanon en verder nog. En gaan daar in vluchtelingenkampen langs de grenzen wonen. In afwachting van het succes van de oorlog. En dan zouden ze dus straks Israël kunnen verdelen, zeg maar. Nou, daar komen ze in die vluchtelingenkampen die er nog zijn. Maar dat wordt heel bewust in stand gehouden, hè? Die vluchtelingenkampen. Want het probleem is niet zo moeilijk. Die vluchtelingen die kan je zo een woning geven. Die landen zijn groot genoeg. En dat vluchtelingenprobleem zou zo opgelost kunnen zijn. Maar dat doen ze heel bewust niet. Daar kom ik straks nog op terug. En die Arabieren bekommerden zich ook totaal niet om hun landgenoten, volksgenoten. Door ze in armoedige omstandigheden te laten wonen, wilden de Arabieren, dat is heel duidelijk, de wereldopinie beïnvloeden. Men wilde eigenlijk de rollen omdraaien en te laten zien wat Israël gedaan heeft met Palestijnse vluchtelingen. Dat zij de misdadigers waren. Dat zij de mensen waren die mensen verdreven hadden. En dat die mensen nu onder kommervolle omstandigheden langs de grenzen overal in die vluchtelingenkampen moeten leven. Heel vaak, hè, ik vind het zo treffend. Heel vaak zie je de volkomen omkering van de feiten. En dat als je dat maar lang genoeg gaat herhalen, gaan de mensen die toch een hoop kritiekloze mensen, gaan dit gewoon accepteren. Als vaststaande feiten, terwijl dat niet zo is. Nou, zo ontstond dus het Palestijnse probleem, wat echter dus zeg maar een politiek pressiemiddel geworden is van de Arabieren. Ze zouden zo makkelijk die 700.000 mensen kunnen herbergen en huisvesten. Dat is helemaal geen enkel probleem. Israël heeft er zelf ook 800.000 Israëli's die door de Arabische pogroms en die ook verdreven waren in de nabuelen, opgenomen. En die zijn volkomen geassimileerd in de eigen samenleving en dat kan probleemloos. En daar heb ik het nog over zo'n klein land. Dus als je de 700.000 in zulke onmiddellijk grote landen had geen enkel probleem hoeven zijn. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de Israëli's ook geen schone handen maakten hoor. Want we moeten ook oppassen voor enige eenzijdigheid. Ook dit moet vermeld worden. Men misbruikte deze oorlog om ook zoveel mogelijk Palestijnen het land uit te krijgen. Ook dat. Het is niet alleen dat die 700.000 vluchtelingen het land uitgingen, maar laat ik dan voorzichtig zeggen dat Israël en met name natuurlijk ook de Haganah er mee geholpen heeft om die mensen dan ook nog een handje te helpen daarbij. om toch maar het aantal Palestijnen zo gering mogelijk in het land te houden. Want men wilde natuurlijk niet met een soort vijfde kolonne opgescheept zitten. Dat moet wel in alle eerlijkheid. En dat is ook met een forse portie geweld af en toe gegaan. Ja, en nou kom ik misschien op wat in deze oorlogen, dat is in alle drie de oorlogen, ga ik een aantal voorbeelden geven van toch wel in min of meer wonderlijke gebeurtenissen. Ik bedoel, dat zijn geen kinderachtige verhalen die ik nu ga zeggen, maar het zijn toch verhalen die, ja, daar moet toch eens over nagedacht worden. En het is niet alleen dat Israëli's dat zo uitleggen, maar vriend en vijand is erover eens dat in elke van deze drie oorlogen, en ik zal van elke oorlog, zal ik er wat noemen, dingen gebeurd zijn die wij niet kunnen uitleggen. En dat zijn soms hele simpele dingen. Denk je, hoe is het mogelijk dat dat kan? Dat je erin trapt, om nou zo een beetje plat te zeggen. Maar dat het toch uitgelegd kan worden als God die op de achtergrond, daar ben ik echt van overtuigd, hier ook ingrijpt, wat voor de mens niet altijd even zichtbaar is natuurlijk. Maar ja, ik geef twee voorbeelden uit deze oorlog van 48. Er kwam een Syrische aanval met 200 bewapende voertuigen op Degania. Degania is de oudste kibbutz in Israël. Dus dat was een cruciaal punt voor Israël. Dat was, ja, moet ik zeggen, Degania is een begrip. Hier is het allemaal gestart, zeg maar. Nou, wat zou een nederlaag in die kibbutz een psychologisch ongelooflijk effect kunnen hebben? Nou, de aanwezige Joodse troepen, die hadden vrijwel geen wapens. Een enkel kanon hadden ze. Ze hadden vier houwitsers, die waren overigens al gebruikt in de oorlog van 1870, de Frans-Duitse oorlog. Nou, die stonden nou daar, meer had je niet. Nou, daar komt daar zo'n lawine op je af. Wat moet je dan? Maar, de commandant, en voor de wat ouderen onder ons, die kennen hem wel, dat is een legendarisch figuur natuurlijk. Die man met het lapje voor zijn oog, mosje daaraan. Iedereen, ja, dit is al iedereen wel eens afbeeldingen van gezien hebben. Die was de commandant op dat moment. En ja, in de moeder van ook, ze wisten ook eigenlijk niet wat ze moesten doen. En het enige wat ze hadden, dat kanon hebben ze daar opgesteld. En ze hebben des te lang gewacht tot, zeg maar, de eerste Syrische gewapende voertuig naar boven kwam. En dat maar beschieten. En dan maar afwachten wat gaat gebeuren. Dat was een van de weinige salvo's die ze hadden kunnen uitvoeren. Nou, het eerste Syrische voertuig wat boven kwam, kreeg een voltreffer te verwerken. Dat versplinterde volkomen. En dat heeft zo'n indruk gemaakt op de Syriërs dat ze rechtomkeer gegaan. Kunnen wij het ook zeggen? Oh, wat flauw zo, jongens. Had nou eens even doorgereden. Ja, zo zeggen wij dan. Hè. Dat zit je dan wel eens te denken. Dan had je kunnen zien dat daar een paar, om het zo maar te zeggen, een paar aanmächtige Joden stonden. Met nauwelijks wapens. En dan had je de zaak op kunnen lossen. Maar dat gebeurt dus niet. En ze hadden het idee van, wat staat ons hier te wachten? En ze zijn rechtomkeer gegaan. Bij Safed, ook bij sommigen misschien wel bekend, vlakbij het meer van Galilea, hield een handjevol verdedigers een enorme overmacht van ongeveer 1000 Arabieren op een wel hele bijzondere manier van het lijf. Tijdens de aanval brak er een geweldig onweer los. En in wanhoop namen de Israëli's het nog enige overgebleven brandstof die ze hadden, die goten ze uit over 50 lege olievaten. Staken ze in brand, en iedereen die er was geweest, die weet dat Safed ligt daar boven zijn berg. En die brandende water rolde de helling af. Het geluid van die rollende vaten, die ook nog in brand stonden, vergezeld met dat hevige onweer wat losbarstte, en die bliksem, bracht zo'n paniek bij de aanvallers teweeg, dat deze dachten met een of ander geheimzinnig wapen te maken te hebben, en verdwenen zijn. Ik noem dit, het ogenschijnlijk zijn het eigenlijk verhaaltjes, noem ik het dan. Maar die zijn er te veel geweest. En het is niet alleen dat mensen die zich hier wel in konden vinden, dit zo uitgelegd hebben, maar ook mensen die hier helemaal niets mee hadden, konden niet anders uitleggen van, wat is dit dan? Nou goed, ik denk dat wij de oplossing daar toch wel voor weten. Nou, dan kom ik bij de Zesdaagse Oorlog. Dat is denk ik de meest bijzondere oorlog die Israël ooit gevoerd heeft. Maar ondanks de spectaculaire overwinning in deze Zesdaagse Oorlog, heeft het ook ernstige gevolgen voor de staat Israël gehad. Overigens, wie van een heel spannend boek houdt, om ook een achtergronden van deze oorlog nog eens na te lezen. Je zou het boek eens moeten lezen van Eli Cohen. Topspion die Israël had, die doordrong tot in de hoogste regionen van de Syrische regering. Zelfs een vriend van president Assad, de vader van de huidige Assad. En hij stond zelfs nog op het punt om benoemd te worden tot minister van Militaire Zaken. Die man wist alle ins en outs van Syrië. Nou goed, ze hebben hem uiteindelijk gegrepen, omdat hij door zijn hoofdboek toch wel wat slordig ging worden. En ze hebben hem dan in het openbaar opgehangen in Damascus. Maar ik bedoel, de rol die deze Eli Cohen gespeeld heeft, is zeggen wij menselijk gezien beslissend geweest in deze oorlog. Dus een geweldig verhaal om te lezen. Moet je maar onthouden, Eli Cohen via de Mossad, dat is dan de Israëlische geheime dienst. Wat was nou het doel van de Arabieren toen? Nou, op 10 oktober 1960 hield de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Golda Meir een toespraak voor de Verenigde Naties, waarin ze de Arabische leiders dringend opriep om met Israël over een vredesakkoord te onderhandelen. Nasser, de Egyptische dictator, antwoordde in dat jaar dat Egypte Israëls bestaansrecht nooit zou erkennen. In 1965 riep hij dan ook: wij veroveren Palestina niet met haar bodem bedekt met zand, maar met haar bodem gedrenkt in bloed. En deze uitspraak, 2 jaar voor de oorlog, liet weinig twijfel over aan de bedoelingen van dit land. De dreiging bestond al veel langer. Breed gedragen in de Arabische wereld. De slotverklaring op een vergadering van Arabische landen in 1964. De vergadering was unaniem in het definiëren van nationale doelstellingen voor de bevrijding van Palestina van zionistisch kolonialisme. De vergadering verwelkomt de oprichting van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie, dat is de PLO, om de Palestijnse eenheid te bewerkstelligen en om de Palestijnen als het ware een gezicht te geven. Als voorhoede, men heeft dat dus altijd als een soort pion in de strijd geworpen, de hele Palestijnse kwestie, om de collectieve Arabische strijd voor de bevrijding van Palestina te kunnen voeren. Meer dan 500.000, dat zijn de aantallen voor zo'n mini-landje hebben we het dan over, meer dan 500.000 Arabische soldaten, 5.000 tanks, ik noem die getallen nou maar even, om een indruk te krijgen van hoe zo'n land dan omsingeld wordt, en 900 vliegtuigen omsingelde Israël. Om vernietiging te voorkomen, want dat was natuurlijk menselijkerwijs, stond dat wel voor de deur nu, heeft Israël besloten om niet lijdzaam ten onder te gaan, maar een preventieve aanval als eerste uit te voeren. En op 5 juni werd die aanval uitgevoerd. Het voerde daar natuurlijk een aantal redenen voor op, want je moet internationaal echt je nek uitsteken om zo'n aanval dan te beginnen. Want Israël weet natuurlijk publicitair gezien wat er dan ook allemaal weer volgt. In mei 1967 had Nasser het vertrek van de VN-troepen geëist. Die lagen als een soort buffer tussen Israël en Egypte in. En tot verbazing van de wereld, en zeker van Israël, vertrokken die VN-soldaten zonder moppen. Die waren weg. Syrië en Jordanië gingen een militair pact met elkaar sluiten. Nasser sloot de straat van Tiran af. En dat is de aanvoerroute naar Eilat, de Israëlische haven die ze hebben. Hij bracht diezelfde Nasser zijn troepen op sterkte, mobiliseerde ze. Dus er waren allerlei redenen voor Israël om zeer alert te zijn, want er gebeurde van alles om hen heen. Dan wordt ook gezegd, op 20 mei 1967, meldt de Syrische minister, onze troepen kunnen de bevrijding gaan uitvoeren. Om de Zionisten van het Arabisch grondgebied te verdrijven. Want dat is het idee wat erachter zit natuurlijk. Ik als militair geloof dat de tijd gekomen is om de totale vernietigingsslag nu te gaan uitvoeren. En ook de president van Irak doet zo'n dergelijke opmerking. Hij zegt, het bestaan van Israël is een fout die gecorrigeerd moet worden. Ons doel is duidelijk. Israël van de kaart vegen. Broeders, zegt hij dan, laten we elkaar ontmoeten in Tel Aviv en in Haifa. Nou, deze gegevens, deze dreigingen op de achtergrond, dit soort taal, plus de voortdurende beschietingen vanuit de Westbank, de terroristische aanslagen, die muur was er toen nog niet, hè? Maar die heeft wel geholpen overigens, hoor, die er nu staan. Want het aantal aanslagen is natuurlijk tot vrijwel nul teruggebracht. Maar die was er toen niet. Dus er was voortdurend een instroom van terroristen met... Nou, we kennen allemaal die beelden nog wel van vroeger. Ja, ik moet bijna zeggen van vroeger. Het is alweer een poos geleden. Maar waarin dat duidelijk zichtbaar was. Dramatisch was dat. Nou, op een gegeven moment dat allemaal gecombineerd. Als optelsom van alle dreigingen besluit Israël dus om actie te ondernemen. Nou, dit zijn eigenlijk de hoofdrolspelers in deze toch ongelooflijk succesvolle oorlog die Israël gaat voeren. Die preventieve oorlog. En dan zie je ook dat zelfs Iraakse troepen via Jordanië ook nog eens een keer toegang krijgen tot Israël, zeg maar. Nou, en dan heeft de pas benoemde minister van Defensie, daar heb je hem dus hier, die Moshe Dayan, die bekende man, een van de grote strategen, militaire strategen die Israël gekend heeft. Hij wenst wel de oorlog te beperken alleen tot Egypte. En hij heeft Jordanië gewaarschuwd zich niet in deze strijd te mengen. Omdat ze dan, dan heb je dan te maken met een tweefrontenoorlog en dat wil je natuurlijk ook weer niet. Jordanië heeft deze oproep naar zich neergelegd omdat ze informatie van Egypte kregen, zeer optimistische informatie dat het allemaal goed zou zijn. En Jordanië dacht daar toch nog een graantje van mee te pikken. Nou, en dan zie je dus de aanval van Israël komen en dan wordt in een enkel uur tijd de totale luchtmacht van Egypte wordt op de grond vernietigd. Kijk, een grondtroepen zonder steun vanuit de lucht zijn blinde grondtroepen. En dat is natuurlijk de hele strategie die erachter zit. En daarom, door deze preventieve aanval was deze oorlog eigenlijk snel gebeurd. En Jordanië heeft nog van alles gedaan. De buitenwijken van Tel Aviv worden gebombardeerd. In Jeruzalem, in West-Jeruzalem, het Hadassah ziekenhuis wordt getroffen. De Knesset wordt getroffen van Israël. En zoveel dingen meer. Nou, dan moet dat tweede front tegen Jordanië ook inderdaad geopend worden. En dat gebeurt dan ook. Nou, na 3 dagen van hevige gevechten slaagt Israël er dan in om de Jordaniërs uit Jeruzalem weg te krijgen. En met name, en dat was natuurlijk hun grote streven, in Oost-Jeruzalem. Want voor een Jood was het natuurlijk onverdraaglijk dat maar de helft van Jeruzalem zijn bezit was. Dus Oost-Jeruzalem, dat was het. Nou, wie ooit daar eens iets over gelezen heeft, hoe de eerste soldaten, zeg maar, daar aankomen. Je kan het een klein beetje zien. Hoe moet ik het zeggen? De uitdrukking op de gezichten van deze soldaten die voor het eerst hier bij de klaarmuur komen. Dit was natuurlijk zoveel jaren geen Israëlisch bezit meer geweest. En nu kom je terug op de plaats die jou zo heilig is. En dit is eigenlijk de voltooiing van een klein stukje geschiedenis van Israël. Jeruzalem is nu weer Joods bezit. En daarom zie je ook een van de punten waarom het conflict dus niet opgelost wordt. Als Oost-Jeruzalem altijd de beoogde hoofdstad is van Palestijn. Van het Palestijnse land. En dat kan natuurlijk niet samengaan. Israël zal nooit en ten nimmer Oost-Jeruzalem afstaan. Jeruzalem blijft de ongedeelde hoofdstad van Israël. En daarom, hier heb je zo'n simpel gegeven al dat dat onoplosbaar is. Dit wordt niet gedaan. Nou, hier zie je Moshe Dayan binnenkomen. En hier hebben zich hele emotionele taferelen afgespeeld. En je moet er maar eens iets over lezen. En dat is een van de mooiste dagen in het bestaan van Israël geweest eigenlijk toen. Duizenden Palestijnen die dus nu in Oost-Jeruzalem en op de Westbank leefden, kwamen nu dus direct onder Israëlisch bestuur. En, je kan zeggen wat je wilt, maar dit is natuurlijk het binnendringen, dan raak ik een heel gevoelig punt, maar het binnendringen in de Westbank is natuurlijk vanuit Israëlisch standpunt een daad van zelfverdediging geweest. Het is het agressieve gedrag van Jordanië geweest door via de Westbank Israël aan te vallen. En daar komt nog steeds bij dat de Westbank officieel toegewezen gebied is in de VN-verdragen. Eigenlijk al, dan moet ik even terug naar 1920, 1922 van San Remo, waar dus dit vastgelegd is. Dus uiteindelijk het binnentrekken waar de hele wereld overheen gevallen is, als de bezettende macht van Israël. Ja, dan kon Israël moeilijk uitleggen dat dit dus in wezen het territorium was wat ooit toegewezen was aan Israël. Waar ze volkomen recht op hebben. Tot de dag van vandaag. En het is door geen enkele handtekening. En het is door geen enkel verdrag is dit ooit gewijzigd. En wij poetsen dat verdrag van San Remo helemaal weg. Overigens moet ik wel zeggen, dat is wel een beetje pijnlijk, dat Israël zelf die geschiedenis van San Remo ook nooit meer aanhaalt. Althans, ik kom dat nooit meer in gesprekken, in een verdediging daartegen, komt dat naar voren. Terwijl ze dat heel goed zouden kunnen hanteren, denk ik. Israël heeft altijd gezegd, dat moet ik hem wel even toegeven, vrede in ruil voor land. Israël is heel ver gegaan in de concessies, vrede met de buurlanden. En dan zijn wij bereid om land voor af te staan. Altijd categorisch geweigerd door de Arabische landen. Die willen dat niet. Uiteindelijk met het doel van, ja, het is maar een fase op weg naar. Dus de politieke gevolgen van deze zesdaagse oorlog van 67, dat had wel een overwinning opgeleverd. En dat was ook het begin van de bezetting natuurlijk van Oost-Jeruzalem. En niet te vergeten, wij zeggen altijd de Westbank. Maar ten diepste hebben we hier over het hartland van Israël. Hè? We hebben het hier over Judea en Samaria. En dat heeft ook al een hele speciale klank. Niet alleen voor ons, maar zeker voor Israëliërs. Dit is zijn stamland. Bij wijze van spreken, je zou nog een makkelijke stuk van Israël af kunnen staan. Maar juist dit niet. Nou, dat is het gebied wat ze dus niet in handen hebben. Of gedeeltelijk in handen hebben. Dus nu, na de verovering van Judea, Samaria. Dat is dus nu weer in Israëlische handen gekomen dan. De westelijke Jordaanhoeven, zeg maar. Oost-Jeruzalem. De Gazastrook. Ik noem even de veroveringen nu op. De Golan. Hoogvlakte, heel belangrijk, strategisch gebied natuurlijk. Dat is het Bijbelse Bazan, wat ooit aan de halve stam van Manasse toegewezen is geweest. De Sinaï. Nou, toen verkeerde op dat moment natuurlijk Israël in een staat van euforie. Maar er diende zich een immens probleem aan. Het begin van de omstreden bezetting, noem ik het maar eventjes tussen haakjes, van wat later dus de Palestijnse gebieden zou gaan heten. En het heeft dan dit probleem opgeleverd en... Ja, dit is eigenlijk een heel bizar plaatje. Dit is de situatie zoals ze zich nu voordoet. Nou, ik zal heel kort zijn. Dit is dus Judea en Samaria. En dat is het punt eigenlijk waar het om gaat. Als je nou ziet dat de rode gebieden, 18%, daar is volledig Palestijns bestuur. Daar heeft Israël dus helemaal niets te zeggen. De B-zone, 20% van de Westbank. Je hebt wel het burgerlijke bestuur van de Palestijnen, maar Israël regelt daar de militaire zaken. Dat is natuurlijk puur voor zijn eigen veiligheid. Ja, en dan de C-zone, dat is 62% van de Westbank. Dat is volledig burgerlijk en militair bestuur. Nou, zo'n lappendeken, met daartussen dan nog eens kolonisten die zich hier vestigen. Die zich land, ja, mag ik het zo noemen, maar toe-eigenen. Zo zien ze het natuurlijk niet. Het is beschouwd als hun land. Maar in de ogen van de hele internationale wereld en van Palestijn is hier natuurlijk landjepik, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dat gebeurt hier ook nog tussendoor. Nou, dan is de situatie hier... Dit is een onmogelijke situatie. Dit schreeuwt om een oplossing. Maar, ja, als je het weet mag je het zeggen. En dan nog te bedenken dat boven Bethlehem, in die uiterste punt in het Witte Gebied nog, daar ligt dan Jeruzalem. Klem, ingeklemd als het ware, tegen die Westbank aan. Ja, dan is dit natuurlijk een groot drama. Oh, hier noem ik even een paar bekende verhalen uit deze oorlog. Eén verhaal gaat over een Israëlische commandant die met zijn tank door de Sinaï-woestijn daverde. En ineens zag hij zich geconfronteerd met een grote divisie vijandelijke tanks. Nou, dan denk je, mijn laatste uren heeft wel geslagen. Maar wat gebeurt er? Plotseling draaiden de vijandelijke tanks om en reden weg. Die divisiecommandant wordt later opgepakt. En op de vraag waarom ze gevlucht zijn, waarom ze weggereden zijn, antwoordde hij: we zagen over de heuvels tientallen Israëlische tanks aankomen. Tanks waren er niet. Hij zag ze toch. Ja, je hebt dan even het gevoel van, wacht even, dat heb ik vaker gehoord. Zoiets van, Elisa met de jongeling. Ja, die zag het ook niet, wat Elisa wel zag. Trouwens, en Jesaja kom je er ook een mooi voorbeeld voor tegen. Dan wordt er gezegd, en ik zal een gerucht geven van. Ook zoiets, ik zal een gerucht geven van dat de mensen zullen vluchten. En dat is ook gebeurd. Er zijn ontzettend veel wonderen in deze zesdaagse oorlog gebeurd. Niet alleen mensen, maar vooral ook soldaten die toch al in God geloofden, spraken erover. Mensen die dachten dat God, zeg maar, tegenwoordig geen wonderen meer doet, raakte er niet over uitgesproken. Ook in Nederland werd er heel veel over gesproken toen, na die Zesdaagse Oorlog. Yitzhak Rabin en generaal Moshe Dayan, die u net gezien hebt, verklaarden zelf, niet dat dat nou van die, om het nou zomaar te zeggen, bijzonder gelovige mensen waren, niet in de eerste plaats is deze oorlog door ons gewonnen. De wonderbaarlijke overwinning van ons leger is in de allereerste plaats aan God te danken. Nou, dat is toch wel veelzeggend. Ten slotte, de Yom Kippur oorlog van 1973. Ook wel de Oktoberoorlog genoemd, de Ramadanoorlog, omdat die in die periode zich afgespeelde. Ja, dit is echt een drama geworden voor Israël. Egypte en Syrië vielen op een totaal onverwachts Israël aan. En behaalden aanvankelijk ongelooflijke overwinningen op het Israëlische leger. Uiteindelijk werden ze wel teruggeslagen, maar de oorlog ondermijnde niet alleen de positie van de minister Dayan. Ja, ze zagen hem als dat hij gefaald had. Verantwoordelijk voor het onderschatten van de vijand, voor de kracht van Egypte en Syrië. Maar ook Golda Meir moest het veld ruimen. En de echo van de smadelijke militaire nederlaag in de Zesdaagse Oorlog dreunde nog steeds na in Egypte, Syrië en Jordanië. Nasser was inmiddels overleden en opgevolgd door een zekere Sadat. En Egypte zon op wraak om de schande van de nederlaag van 1967 uit te wissen. Voor eens en voor altijd. Ook hier heeft Israël land aangeboden voor vrede. De Arabieren hebben er nu zelfs nog een conferentie aan gewijd. De conferentie van Khartoum. En daar is het beruchte drie keer nee weer te horen geweest. Geen vrede met Israël. Geen onderhandelingen met Israël. En geen erkenning van Israël. Ja, vanuit moslimstandpunt snap ik het wel. Maar het maakt het probleem zo onoplosbaar. Sadat zag overigens wel wat in een nieuwe oorlog tegen Israël. Want dat is typisch Arabisch. Moet ik zeggen. Als je eer gekrenkt is. Dat komt bij allemaal hard aan, zo maar zeggen. Maar dat is bij een Arabier iets onverdraaglijks. Hij heeft schande geleden. Er is hem naar zijn gevoel oneer aangedaan. Hij is vernederd. En dat moet koet rechtgezet worden. Dat is typisch wat in de Arabische denkwereld is. En hij is bereid nu om er 1 miljoen soldaten, dat zegt hij dan ook zelf, om er 1 miljoen soldaten aan op te offeren. We zullen niet alleen ons land bevrijden, maar we zullen ook die Israëlische verwaandheid, zegt hij dan, uitroeien. Zodat de Joden weer terugkeren naar de status die ze vroeger in het Midden-Oosten hadden. Want ons boek, de Koran, geeft die status dan ook duidelijk aan. Hun bestemming is dat ze leven in vernedering en in ellende. En in 1972... besluit Sadat, en dan gaat hij allerlei schijnmanoeuvres op poten zetten, om alle Russische adviseurs en al het militaire personeel het land uit te sturen. En een schijn van, ja, we hebben ze niet meer nodig. Zand in de ogen van de tegenstanders strooien. Maar ondertussen mobiliseert hij wel het leger. Slechts weinigen namen Sadat serieus. En na de overwinning in de Zesdaagse Oorlog heerste in Israël, en dat is ja, toch wel, ja, ik snap het wel, maar daarmee hebben ze hun alertheid verloren. En als Israël één ding moet doen, dat is op de dag van vandaag, moet altijd voor 100% alert blijven. Daarom is voor Israël een ongelooflijke noodzaak om een werkelijk fantastische, functionerende inlichtingendienst te hebben. Want zonder een perfect functionerende inlichtingendienst is Israël verstoken van zijn gegevens om zich heen. En dat, ze moeten voor 100% op de hoogte blijven. En de Mossad staat ook bekend als ja, de beste inlichtingendienst die de wereld kent. En dat is levensnoodzakelijk voor een staat als Israël. Maar ook de Mossad faalde nu in het onderkennen van de allerlei signalen om hen heen. Nou, ja, hij stuurde nog een aantal soldaten met verlof om de zaak nog verder een beetje te sussen. Dat herhaalde hij nog een keertje in augustus daarvoor. Maar dan was toch de schok enorm als onder leiding van Sadat het Egyptische leger en Syrië onder leiding van Assad op Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag, een gecoördineerde verrassingsaanval uitvoeren. En uiteindelijk duurt deze oorlog ook weer niet lang. Als je nou op 6 oktober begint en zeg maar even afhankelijk van het front, of nou in Syrië of in de Sinai was je de 22e en de 24e al afgelopen. Dus het zijn in principe altijd hele korte oorlogen. Maar als er één oorlog is geweest waarin Israël menselijkerwijs met de rug tegen de muur heeft gestaan, was het nu. Men werd letterlijk overrompeld. En ja, dat hebben de Israëli's zich heel sterk aangetrokken. Dat zoveel signalen hen ontgaan zijn. De aanval van Egypte, die werd stevig ingezet. Dat moet ik de Egyptenaren wel toegeven, dat dat heel goed voorbereid was. Hoe ze hun tanks over het Suezkanaal hebben moeten zetten. En daar werd de linie van Israël, die ze erop getrokken hadden, die, ja, vanuit de vorige oorlog nog, omdat de China hier bezet was natuurlijk nu, werd binnen 24 uur compleet onder voet gelopen. En de tanks van Egypte drongen heel snel de Sinaï-woestijn binnen. En ook met vliegtuigen en enorme hoeveelheden mensen werden overgezet. En men werd eigenlijk door het aanvankelijke succes knap overmoedig. En men drong steeds verder de Sinaï binnen. Maar het bleek wel een vergissing, want men had onderschat dat er toch nog zoveel Israëlische tanks aanwezig waren, omdat Egypte gefocust was op dat ze de Golan belangrijker zouden vinden dan de Sinaï. En dat was ook wel zo. Maar toch had Israël als voorzorg toch wel een aantal mensen en tanks daar gestationeerd. En dan komt er en dat kan je aan de Israëli's wel overlaten, een uitermate spectaculaire militaire actie van Sharon. Dat is die man die nog niet zo lang, kort geleden, is die overleden. Die man die zo lang in coma gelegen heeft, zeg maar. Nou, dat was een militair strateeg van hetzelfde niveau als Moshe Dayan. En die is achter de Egyptische troepen, heeft hij een landing uitgevoerd. Om als het ware de twee Egyptische legers in de Sinaï van achter af te snijden van het moederland. Nou, ik zal je dat hele verhaal besparen, maar dat is een enorme, een knappe militaire operatie geweest. En hij weigerde toch Sadat om zijn troepen terug te trekken. En uiteindelijk is dan dat hele leger daar vastgezet. De Syrische aanval had ook een speciaal doel. Natuurlijk moest die Golan veroverd worden, want dat was voor Syrië een heel belangrijk punt. En voor de mensen die er geweest zijn, die weten, Golan steekt daar nogal behoorlijk boven die vlakte uit. En wie de Golan beheerst, beheerst eigenlijk het hele noordelijke deel van Israël. Vandaar dat de Golan voor Israël zo belangrijk is en ook dat ze dat bezet gehouden hebben tot op de dag van vandaag. Omdat vanaf de Golan werden altijd die nederzettingen maar gebombardeerd. En er werden altijd maar allerlei projectielen afgeschoten, dus je leefde daar niet veilig in het noorden. Daarom Golan moest bezet worden. En daarom waren de Syriërs daarop gebrand. Maar ook om Egypte, want dat is ook altijd nog gelukkig, de onderlinge naijver onder de Arabische landen. Egypte voerde als het ware de Arabische landen aan. En Syrië wilde heel graag die rol overnemen. Dus dat speelde ook een geweldige rol. Nou, Syrië die opende de aanval op de Golan hoogvlakte met 40.000 man. En ik noem die aantallen toch maar even in de term. Dat is een klein stukje land daar. 1400 tanks van Russische makelij. Want ja, het voert te ver. Maar Syrië en die landen waren natuurlijk onder controle van Rusland. En Israël onder controle van Amerika. De Koude Oorlog speelde zich daar ook helemaal af natuurlijk. Nou, dan komt hier die enorme tankslag die gevoerd is op de Golan tussen de Syriërs. Dat is een van de grootste tankslagen uit de geschiedenis. Hè? We hebben tankslagen in de Tweede Wereldoorlog gehad. Maar deze kon er wel mee wedijveren. En je kunt het niet lezen, maar het is, hij wordt hier de Valley of Tears genoemd. En dat bordje staat er dan als je daar komt. En dan, in deze vlakte is enorm een tankslag uitgevoerd tussen beide landen. En de restanten, ik heb een paar foto's gemaakt waar je het ook ziet. Overal zie je van die monumentjes op de Golan. En gebouwen en moskeetje halen in elkaar geschoten. En onderweg kom je bunkertjes tegen. Nou goed, we kennen het allemaal wel. Maar daar heeft zich deze strijd dus echt afgespeeld. Maar ondanks de felle verdediging moest een van de Israëlische commandanten toch toegeven dat hij dacht, en dat zijn woorden die dus letterlijk gebruikt, ik dacht dat de Holocaust weer begonnen was. En dat geeft aan de precaire situatie waarin dus Israël daar verkeerd heeft. Nou, de Syrische aanval is uiteindelijk dan toch vastgelopen en de Israëli's hebben de aanval overgenomen en zijn Syrië binnengedrongen. Dat hebben ze gedaan, er is een hele bewuste strategie achter. Ze hadden ook kunnen halt kunnen houden bij de doelstellingen die ze op dat moment bereikt hadden. Maar de Egyptenaren, die legers stonden nog in de Sinaï. En dat was wel omsingeld allemaal. Dat was machteloos geworden. Maar stel je voor dat Egypte, zeg maar, nog een stuk Sinaï onder controle zou houden. Dan zouden zij ter compensatie best een stuk van Sinaï in bezit kunnen nemen. Om een uitruil te kunnen doen. Nou, dat hebben ze dan ook gedaan. En de troepen van Israël zijn tot op 20 kilometer van Damascus genaderd. En dat is daar overigens niet zo heel erg ver vandaan, hoor. Want toen wij daar waren, een poosje geleden, konden wij het geschut horen van Damascus. En dan sta je op de Golan en je hoort het schieten. En dan heb je eigenlijk het idee van hoe kortbij dat het allemaal is. Hè? En dan, ja, daar verbaas je dat wel even over die afstanden. Maar Damascus ligt daar allemaal niet zo verschrikkelijk bij, ver vandaan. Dus netto zou Israël op die manier iets over kunnen houden. Israël had de strijd met Syrië definitief kunnen beslissen, maar Amerika grijpt in. Samen met Rusland. Waarom? Men zag dat dat zou te ver gaan escaleren. Dit zou op wereldschaal gezien te gevaarlijk gaan worden. En dan krijg je natuurlijk de tegenstelling Rusland-Amerika. En dat zou dus kunnen betekenen met een kernoorlog. Er werd met een kernoorlog gedreigd. Nou, en dan kan je beter maar pas op de plaats maken. En dan heeft Amerika natuurlijk de macht over Israël om Amerika te dwingen om te stoppen. Nou, dat heeft men dus ook gedaan. De Israëlische troepen zijn ook doorgebroken naar Egypte en stonden op 100 kilometer van Cairo vandaan. Dus het had werkelijk een dramatische nederlaag kunnen worden als de VN dus niet ingegrepen zou hebben. Als we nou de balans opmaken, dan waren er aan Israëlische zijde tot bijna 3000 doden. Meer dan 7000 gewond. En zijn er een aantal in krijgsgevangen, zijn een aantal mensen die ook nooit teruggekomen zijn. Moet niet vergeten dat de hele coalitie die tegen Israël opgetrokken was, had 15 keer zoveel slachtoffers, dus dat is nogal wat. Maar ondanks de overwinning, de Israëlische publieke opinie was geschokt. Ook over de aantallen. Ik bedoel, als Israël duizenden slachtoffers heeft, is dat naar verhouding op hun bevolking natuurlijk heel veel. Al zijn dat naar verhouding met de Arabische wereld natuurlijk weinig. Deze oorlog maakt een einde aan de mythe van de onverslaanbaarheid van Israël. En de militaire onschendbaarheid als het ware. Hoewel het Israëlische leger dus zeg maar een overwinning behaalde, werd de oorlog zowel aan Arabische als aan Israëlische kant als een militaire nederlaag voor Israël opgevoerd. Zo heeft Israël het ook altijd ervaren, ondanks de overwinning. Dit is toch een nederlaag geweest. En Sadat heeft het aan zijn volk ontzettend goed verkocht. Hij zei onder andere, de Egyptische strijdkrachten hebben een wonder bereikt, zegt hij. En de vijand uit balans gebracht. Verrassend verslagen. Egypte is in zijn eer hersteld. Want daar gaat het de Arabische wereld altijd om. Hè? In zijn eer hersteld. En hij beweerde dat Egypte eigenlijk ingestemd heeft met een wapenstilstand om Israël nog niet verder te vernederen. Maar de politieke gevolgen waren enorm van deze Yom Kippur-oorlog. Nou, het eerste gevolg was dat militair oogpunt had Israël wel een grote overwinning behaald. Maar psychologisch waren het Egyptenaren die hier het volledige profijt van trokken. En het heeft uiteindelijk ertoe geleid dat in 1979 Egypte en Israël een vredesakkoord gesloten hebben. Het tweede gevolg was, wat te duidelijk ging worden, dat Israël, dat is nog zo hoor, maar te veel afhankelijk was van financiële steun en militair materieel uit Amerika. Die koppeling was heel erg sterk. Een ander gevolg is, een heleboel derde wereldlanden zagen Israël echt als de grote agressor en begonnen hun diplomatieke betrekkingen met Israël te verbreken. Binnen Israël kwamen ook allerlei protestbewegingen tegen het falen van de legerleiding, tegen het falen van de Mossad. En de Arabieren hebben ook, en dat zullen we ongetwijfeld nog wel weten, tenminste ik weet het nog goed, de olie als wapen ingezet. Maar de autoloze zondagen zijn misschien nog een klein beetje bekend bij sommigen. Maar dat was daar onder andere een gevolg van. Want alle landen die dus aan de zijde van Israël gekozen hadden, werden geboycott wat betreft de olie. Dus zondags konden we de auto laten staan. En een ander heel belangrijk gevolg psychologisch is natuurlijk eerherstel voor de Arabische wereld. Dat hebben ze heel duidelijk uitgebeeld. Men ziet het nog steeds als een triomf. Nou, je ziet nog wat beelden van de Golan. En de restanten nog. Maar ook de militaire alertheid die Israël altijd moet blijven onderhouden om dit allemaal te voorkomen. Israël bleek dus kwetsbaar te zijn. En daarom zie je nu waar je ook in Israël rondloopt. Je ziet altijd overal militairen. En dat kan niet anders. Dit is een kwestie van lijfsbehoud. En of je nou in de winkelstraat loopt of hier, dit is wel overigens de Sionpoort. Nou, dit zijn, waren ze net bezig kampementen op te zetten op de Golanhoogvlakte. Toen, naar aanleiding van dat bombardement wat ze in Damascus gedaan hadden. En toen waren de Israëli's bang voor represailles vanuit Syrië. En toen waren ze die dingen aan het opzetten. Dus ik moest daar even met de auto omheen laveren, maar er was er eentje van de weg afgeraakt. Maar, dus dat is de alertheid die Israël altijd moet ondernemen. Nou, dan wil ik eindigen met ook hier nog een enkel wonderlijk verhaal. Zeker op rabbijn Metzger, die diende in deze Yom Kippur oorlog. En een groep tanks reed met elkaar door de Sinaï-woestijn op weg naar een stad. En plotseling werd midden op de dag helemaal donker. Soldaten moesten stoppen, wachten anderhalf uur op wat er allemaal zou gaan gebeuren. En er kwam een geweldige zandstorm, waarbij door de zandverplaatsing vlak voor hen een ongelooflijk groot terrein met antitankmijnen bloot kwam te liggen. Als ze door waren gereden, waren ze omgekomen. Maar ook hier weer geldt, Gods oog was over hen. Veel van deze tanksoldaten, die seculier waren, zijn in ieder geval, laat ik hem zo zeggen, religieus geworden. Hij vertelde ook dat tijdens de Egyptische aanval op Israël het volk eveneens wonderlijk bewaard werd door Gods hand. Zijn vader, zegt hij dan, maakte mee dat Egyptenaren volop bewapend op de plaats Haifa afkwamen. Dan hadden de inwoners, het klinkt misschien heel flauw wat ik nu zeg, maar dan hadden de inwoners geen wapens meer om zich te verdedigen. Zij maakten schietgeluiden door op augurkenblikjes te slaan. Ja, dan zeggen wij van, een militair gaat niet van een augurkenblikje opzij natuurlijk. Maar toch gebeurde het dat het geluid zo'n impact had op deze mensen dat ze gevlucht zijn. Dat is geen toeval, zegt hij dan. Zoveel toeval vanaf de stichting van de staat Israël in 1948 kan geen toeval zijn. De droom van Israël is volgens deze metser echter dat onze vijanden begrijpen dat we helemaal niet willen vechten. Een ander verhaal is dat een enorme grote Egyptische kolonne gaf zich over aan één Israëlische commandant. Waarom? Hij beweerde ook hier weer dat hij tegenover een overmacht aan mensen en materieel stond. En gaf ze dan maar liever over. Dus één man. Ook hier weer, wij zeggen rationeel gezien, kan niet. Nou, dit soort dingen zijn zo vaak gebeurd. En dan een verhaal wat ik ook min of meer uit de mond van een vrouw waar wij waren dan in Galilea. Die vertelde mij in een kleine variant ook dit verhaal. Dat is, had ik het dus uit meerdere bronnen. Maar in diezelfde oorlog stormden Syrische troepen over de Golan. En de Israëlische troepen waren nauwelijks voorbereid. De situatie was uiterst kritiek. In dat tempo zou Syrië met zijn enorme aanval vanaf de Golan met al zijn tanks binnen 24 uur aan de Middellandse Zee staan. Dat was helder, want het is er allemaal niet zo breed. Toen opeens stokte de opmars. Vlak bij de Jordaan, in het zicht van Tiberias, gebeurde er plotseling iets. Een legerarts schrijft in zijn verslag: er verscheen een reusachtige grijswitte hand die zich tussen de Syrische en de Israëlische troepen plaatste. Deze verschijning joeg de Syriërs zo'n angst aan dat ze in paniek wegvluchtten. De Israëli's waren zo betoverd door deze hand, waarin ze een vingerwijzing van God zagen, dat ze herstelden van hun eerste schrik. En in die dagen wisten de Syriërs alleen maar zich terug te trekken. Waar, als we nog verder waren gaan, wat dan? Dan zeggen, nou, dat is dan een verhaal. En dat werd me min of meer bevestigd door die vrouw waar wij dan logeren, waarin ik probeerde om duidelijk te maken het bijzondere karakter van het volk van Israël, waar zij als seculiere Jodin niet zo mee kon voelen. Maar toen vertelde ze me dit verhaal. Toen gaf ze me eigenlijk het wapen in handen om te zeggen, en om die reden is Israël dus wel een bijzonder volk. Dit soort dingen gebeuren die je niet uit kan leggen. Nou ja, het was toch maybe. Oké. Het slot. Een bijzonder volk. Daar wil ik mee eindigen. duizenden jaren lang hebben machtige volken getracht het Joodse volk te vernietigen en van de aardbodem weg te vagen. Ze werden uit hun land verdreven, als slaven verkocht, ze zijn gemarteld, ze zijn levend verbrand, ze zijn afgeslacht, ze zijn vergast en over de hele wereld verspreid onder alle vijandige volken. Er waren en er zijn nog steeds individuen en volken die de vernietiging van het Joodse volk als hun enige doel hebben. En ondanks al die vervolgingen, pogroms, slavernij, martelingen en verdrijvingen, blijven de Joden nog steeds bestaan. Bijna ieder volk op de aarde heeft het Joodse volk vervolgd. Maar de Joden zijn nog steeds bewaard gebleven. En blijven een vitale, boeiende natie. De beroemde Amerikaanse auteur Mark Twain drukte het in 1899 als volgt uit. Alle dingen zijn sterfelijk, zei hij. Uitgezonderd het Joodse volk. Alle andere machten gaan voorbij. Joden blijven bestaan. Wat is toch het geheim van hun onsterfelijkheid? De Bijbel geeft het antwoord op deze vraag. En zo zegt de God van Israël in Jesaja 43, maar nu. Alzo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Dat is de reden waarom het de vijanden niet gelukt is de Joden uit te roeien. Het geheim van de onsterfelijkheid van het Joodse volk is God zelf. De Joden zijn het volk van God. En in onze moderne dagen geloven zeer veel mensen niet in wonderen. Maar ze kunnen het bestaan van het Joodse volk nooit uitleggen. Er is een groot wonder in de wereld. En dat wonder is Israël. En Israël is het wonder van God. Ik dank u. Het is helaas, ik moet gelijk eigenlijk mijn excuses aanbieden. Het is te laat geworden. Zo werkt dat. Maar toch, nou, ik hoop niet dat het vervelend vindt, maar ik zou het ook een beetje onbehaaglijk gevoel hebben als ik niet even de gelegenheid had gegeven om dringende vragen, laat ik dan zo zeggen. Spaar me niet als ik het niet weet, hoor je het echt van me. Ja. Nou, laat ik zo zeggen. Het is tot nu toe vind ik het wel enigszins opmerkelijk dat de IS in al hun dreigende taal die ze doen het woord Israël nog betrekkelijk weinig noemen. Ik denk, het klinkt wat raar, maar dat IS als het ware zijn doel veel verder gesteld heeft. Het is de wereldheerser en daar is Israël gewoon een onderdeel van. Overigens hebben ze het wel over Jeruzalem. Dat is het enige wat ze eigenlijk genoemd hebben in hun dreigende taal ten opzichte van... Kijk, want heb je natuurlijk Jeruzalem, dan is Israël ook je bezit. Maar IS gaat dus echt voor de wereldheerschappij, zoals ik dat eigenlijk voor de pauze ook mee uit... Het is een doctrine als het ware, het is een ideologie. Dan is hun wereld compleet. Dan is het wat ze eigenlijk nastreven en daar is Israël eigenlijk een onderdeeltje van. Maar het zal wel gebeuren. Israël zit er eigenlijk ook wel min of meer op te wachten, hoor. Ja. Ja. Ja, ik heb eerlijk gezegd, al die uitdrukkingen en al die verhalen die Van Acht inmiddels nu rondstrooit. Ik heb die man nooit begrepen waar hij zijn merkwaardige felheid vandaan haalt om Israël te bestrijden. En ik vind het ook een soort... En het is natuurlijk een uitermate slimme man, laten we dat wel even opstellen. Maar dat neemt niet weg dat toch op een of andere manier, en misschien een beetje raar dat ik het zo zeg, dat ook deze man, zoals zoveel groten, om het zo maar te zeggen, toch op een of andere manier gehersenspoeld worden door de voortdurende media-aandacht en de bepaalde manier waarop dat hele nieuws gefocust wordt, anti-Israël. En volgens mij gaat hij daarin mee. Maar ik blijf het moeilijk vinden dat een man, dat ik denk van, ja toch hersens, je kan toch lezen? Je weet toch welke afspraken er in het verleden gemaakt zijn en je poetst ze ook allemaal weg. Maar daar kan je toch over verbazen. De blindheid die dan sommigen... Ja, ik zeg niet dat ik mijn ogen open heb. Maar de blindheid waarmee sommige mensen dingen durven te beweren als Israël bezet... Hoe vaak? Nou, ik denk dat 99 van de 100 mensen zeggen Israël bezet de Westbank. Israël bezet geen eigen land. Dit is in 1920 vastgelegd. De conferentie van San Remo is vanaf de Volkenbond overgegaan naar de Verenigde Naties. Die heeft dit ongewijzigd overgenomen. Dus dat artikel kan iedereen nalezen. Maar het kan zover gaan dat Israël hoor je ook nooit meer over San Remo. Terwijl ze, als ze het open doen, dan kunnen ze tegen de hele wereld zeggen... Pardon, ik dacht dat we afgesproken hadden waar iedereen zijn handtekening ten onder gezet heeft in de Volkenbond en de Verenigde Naties. Dat de Westbank dus toegewezen mandaatgebied is door Engeland aan, door de Verenigde Naties aan Israël. Dus als Israël heel het westelijke deel van de Jordaanse, heel de Westbank zou veroveren, kan geen één land met zijn vinger op een artikel wijzen dat dat niet kan. Maar de publieke opinie heeft in de loop der jaren het zo bewerkt dat je dat zelfs Israël er niet meer over heeft. Zo kan het gaan. Dat is ongelooflijk. Zo werkt het, ja. Is ongewijzigd overgenomen. Ongewijzigd overgenomen, ja. Ja. En, nou, laat ik zo zeggen, het is nooit meer verder ter sprake gekomen. Het is kijk, de inboedel van de Volkenbond is overgegaan naar de Verenigde Naties. En daar hoorde dit artikel ook bij. En dan heb je het, ze moeten terug naar de grenzen van 67. Ze, ja. Als het erop aankon, is zelfs Jordanië, zou dan nog een betwistgebied kunnen zijn. Want ook dat is toegewezen. Want het huidige Jordanië en Israël is het hele gebied wat toegegeven is waar de Israëlische staat zich zou kunnen vestigen. Dus, nee, dat... Het zou nog hele grote consequenties kunnen hebben, maar... Maar we kunnen ons met de uitlatingen van de laatste dagen van IS en ontwikkelingen daar in het Midden-Oosten toch ook, ik denk, ongelooflijke zorgen maken. Wat daar staat te gebeuren. En met name ook wat christenen mee moeten maken in die landen. Want dat is natuurlijk is echt onvoorstelbaar. Maar het zit allemaal in deze ideologie verwerkt. Goed. Is er nog iemand? Ja, ik kan me voorstellen, het is laat. Oké, dan wil ik het hierbij laten.
Vele werk wat hier aan vast zit.
Ja, dankjewel.
Kees.
Nou, broeder Douw, u bood uw verontschuldigingen aan, maar dat hoeft u helemaal niet te doen. Het was een zeer boeiende avond, dank u wel. Nieuwe dingen gehoord en het was zeer indrukwekkend allemaal te horen. En vooral ook hoe u benadrukt dat de Heer toch in alles werkt. Ja. Dank u wel, zullen we samen bidden. O Heere, gij grote en heerlijke God... Wij beseffen uw werken niet. Een mensje uit het stof opgerezen onderkent uw daden niet. Hoe groot zijt gij? Heilig zijn, o God, uw wegen. Hoe u dat volk in het leven hebt geroepen. En dat uit een verstorvene. Het is gelezen vanavond. En daar is dit volk uit voortgekomen. En hoe u dat volk hebt gezegend met uw openbaring. En dat u, Heere Jezus, in hun midden gewandeld hebt. Dat u gekomen bent tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar dat Israël niet wilde buigen. En toen de straf de verstrooiing. Maar Heere, u bent trouw. U verlaat toch nooit de werken uwer handen. En als een wonder mag Israël daar leven, in dat land. Heere, nou wacht het nog op, dat ene, waar we met rijkhalzend verlangen naar uitzien. Dat dat volk niet alleen religieus is, maar dat dat volk zal vallen voor de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat wij nog in onze dagen wonderen zullen meemaken. Dat Israël zal belijden dat Jezus Christus de zaligmaker is. Wilt u de bedekking die op hun aangezicht is wegnemen? En zou u nog willen geven dat er nog opwekkingen zijn te midden van de volkeren, als gevolg van de bekering van Israël? O Heere, reis op. Toon uw macht. De openbaringen Gods zijn toch niet te vergeefs. En uw bemoeienissen met Israël en al de wonderen zijn toch niet voor niets. U hebt toch een doel. O verheerlijk dan uw grote naam. Doe het ook in ons midden. Schenk ook opwekkingen onder ons. En verbind ons aan u, o Heere Jezus. Dat we in gemeenschap met u mogen leven. Heere, heb dank dat u de inleider kracht gaf en wijsheid om te spreken. We danken u voor het vele wat we hebben mogen horen. Voor het werk van Centraal Verband. We danken u ervoor en geef dat er nog verder ook nog veel van hem mogen horen. In het midden van onze gemeente. Bewaar ons nou over de weg naar huis. En gedenk ons in genade om Jezus wil. Amen.